Thank you very kindly, Ben.
Heel vriendelijk bedankt, broeder. Is deze bloemslinger voor mij bedoeld? Dank u. Goedenavond, vrienden. Blij om vanavond hier te zijn. En zo blij dat we allen konden komen. We danken de goede Heer voor zijn wonderbare dienst gisteravond. Om te horen, het is de eerste keer dat ik de gelegenheid heb gehad om onder de mensen te komen om zo tot hen te prediken sinds lange tijd en hen te dienen. En gisteravond, toen we weggingen, zei de jonge man tegen mij, zei dat ze het niet leuk vinden als ik dat soort samenkomst hou waar ik naar beneden ga en de mensen de handen opleg. Ze denken gewoon dat misschien... Ze zeiden dat wanneer het vanaf het podium geroepen wordt, dat het altijd 100% is. En zeiden, u neemt de mensen dan gewoon op hun woord. Ik zei, wel, zij hebben geloof, zij geloven. En toen ik beneden tussen de rolstoelen liep, dacht ik dat het Billy was die voor me liep. En ik draaide me toevallig opzij om te kijken. Het was niet Billy, het was hem. En toen ik dan weer op het podium stond, toen begon de Heer te profeteren en zei, sommigen in de rolstoelen zullen door het gehoor lopen, sommigen zullen eruit komen. De jonge man zei, zal dat gebeuren? Ik zei, wacht maar af en zie. En daar, gisteravond, dat is juist, er zijn 5 verlamde mensen uit de rolstoelen van de week. Dat is geweldig wat onze Heer doet. Ik geloof dat Hij grotere, vanavond meer dan dat zal doen, denkt u niet? Wij geloven dat Hij dat zal doen. Nu, aangezien morgenavond de afsluiting van deze dienst is, u bent zo goed voor ons geweest en bent gekomen en hebt hier gezeten bij koel en regenachtig weer. En u bent heel erg aardig geweest en we zullen u ons altijd herinneren. En ik heb min of meer een kleine worsteling gehad die u... Maar goed dat u aardig was, want het is niet gebruikelijk dat ik zo tegen de mensen spreek of predik en de altaar oproepen dan doe en zo. Broeder Moore kwam om de een of andere reden niet opdagen. En broeder Argenbright kwam niet opdagen. Maar broeder Tom uit Zuid-Afrika, zegen zijn hart, hij was hier ergens. Ik hoorde hem een poosje geleden aan en zeggen, hier komt hij er weer. En dat is nu toevallig de kleine jongen die William Brennan werd genoemd. Wel, jongen, eerste keer dat ik jou zie, zoon. Je bent een flinke jongen. Ik verwacht je nu binnenkort bij mij thuis te zien. Zie? Wel, dat is echt prima. Ik weet dat jullie allemaal genieten van broeder Tom als hij spreekt. Hij zal hier morgen waarschijnlijk in een van de kerken zijn. Broeder Beeler, die hier zit, hij zal 's morgens waarschijnlijk ook ergens prediken. De andere jongens hier, ik neem aan dat ze voor enkele kerken zijn ingepland. Nu, u die hier zijn en in de dienst, bezoekers onder ons, wel, vind een goede kerk en ga morgenochtend naar de kerk. Al deze predikers hier, ze vertegenwoordigen deze volle evangeliekerken hier om Atla of in Macon hier. En ze zouden blij zijn om u in hun kerk te hebben. En ik heb nog niet eens een van de broeders ontmoet, behalve jonge broeder Palmer hier. Ik heb misschien een paar broeders de handen geschud, maar als ze allemaal zijn zoals broeder Palmer, zijn ze fijne mensen. Dat kan ik u vertellen. Ze zijn echt fijn, gewoon fijne broeders. En dus hopen we dat er morgen goede diensten zijn door de hele streek. Sta morgen op uw post van plicht. Nu, ga morgenochtend naar de zondagsschool. En even zien. Ik neem aan dat de dienst morgenmiddag hier is. Is dat juist? Morgenmiddag? Morgenavond? Wel, ze hebben het veranderd naar... Dan is de dienst... U hebt het al aangekondigd, neem ik aan. In orde. De dienst is hier morgenavond. Goed. Nu de Heere zij gezegend, is ons oprecht gebed. Nu, als onderwerp, om even over te mediteren, en we willen opnieuw zeggen dat we de lieve Heere zo hartelijk danken voor alles wat Hij heeft gedaan. Nu, ik geloof dat voor een gewone Amerikaanse bijeenkomst van dit aantal dagen, waar 5 verlamde mensen in 1 enkele samenkomst genezen zijn, ik geloof dat dat ongeveer zo groot is als wat de Heer dit hele jaar voor ons heeft gedaan. En nu in Afrika, of van de andere landen, in India, of iets van die orde, is het anders. Maar hier in Amerika, want er zijn vele diensten die plaatsvinden. En ten eerste blijven we nooit 10 avonden. We zijn er normaal gesproken maar ergens tussen de 3 en 5 avonden. En dan gaan we. Dus ik zeg dat alleen zodat u kunt zien en weten dat ik geloof dat u een groot geloof hebt. En ik ben zo gelukkig. Veel van de mensen, zo zeiden ze, hebben getuigd. Broeder Wood en hun vertelden me vandaag over mensen die getuigden met allerlei ziekten en alles, die genezen zijn. En verschillenden op veldbedden. Ik geloof dat we hier vanavond maar één veldbed hebben. God heeft gewoon de veldbed gevallen en alles opgeruimd. Is dat niet wonderbaar? Zeg, en tussen haakjes. Gisteravond, toen ik naar het podium kwam, ongeveer één van de eersten die naar voren kwamen, was een jammerlijk geval. Ik heb de laatste paar avonden een dame opgemerkt die hier zat met een kleine baby met een waterhoofd. En daar kan niets voor gedaan worden op het gebied van medisch onderzoek. Of wetenschappelijk onderzoek, om de kleine makkers te helpen. Ze zijn gewoon totaal hulpeloos. En de arme kleine moeder, zo geïnteresseerd, en nam de kleine makker avond na avond mee, en hij aan het huilen. Ik bleef naar het kleine ding kijken en ik kon zien wat het probleem was. Vele keren spreken visioenen, ik zeg er zelfs niets over. Een man belde me op, net een paar ogenblikken geleden, en ik had hem onlangs op een avond in een restaurant ontmoet. En daar vertelde de Heer me wat er met hem aan de hand was. Hij belde me op, hij zei, weet u, sinds ik u zag, zei, ben ik gewoon een heel stuk beter geworden. Ik vertelde hem wat er met hem aan de hand was. Hij viel bijna flauw, weet u. En dus, hij, dat is het. U hoeft alleen maar toe te kijken. U ziet dat het hoe dan ook gaat gebeuren. Het gaat er dus niet zozeer om of zij er iets van weten, zolang u maar weet tussen dat God heeft gezegd dat het goed zal komen. Dus dat maakt het vast, ziet u. Het is niet het idee dat we willen dat de mensen het weten, zolang God het maar zegt. Wel, amen. Laat het gewoon gaan. En als u denkt dat een beetje aanmoediging hen zou helpen, dan zeg je meestal wat. Maar deze kleine baby kwam over het podium, heel groot waterhoofd, leunde over een arme, kleine, vermoeide moeder. En toen ik dat kind de handen oplegde, zag ik dat licht om het hoofd van het kind wervelen. En ik wist dat er iets ging gebeuren. Dus vroeg ik de moeder of ze de baby naar huis zou nemen en wist dat er toen iets mee gebeurde, als ik iets had gehad om het aan de moeder te bewijzen. Maar ik vertelde haar, ik zei, neem de baby naar huis. En ze woonde buiten de stad. Ik geloof dat het haar vertelde ergens zo'n 150 kilometer. Ze reist ongeveer 300 kilometer per avond om de baby te brengen. En als ze thuis kwam, zei ik, doe een kleine koord om zijn hoofd en meet de koord. En knip dan dat koord af. En doe dan het koord de volgende avond, morgenavond, weer om. En breng me het koordje om te laten zien hoeveel het hoofdje van die baby is gekrompen. En dit zou ongeveer 18 uur zijn, of 20. En hier is de koord, ongeveer 4 centimeter koord, dat het hoofd van de baby is gekrompen, binnen ongeveer 18 uur. Ik vraag me af of de moeder vanavond hier ergens is met de baby. Ze is al, hier is de moeder hier. Dat is goed, in orde. God zegene u, zuster. Nu, de reden dat ik dat deed, zuster, was dit. Zodat u bemoedigd zou worden. Ik heb voor vele dingen gebeden die ik niet heb gekregen. Maar ik geloof niet dat ik, staande voor onze maker vanavond, ooit oprecht, dat ik God oprecht op die manier om iets vroeg, tenzij hij het mij gaf of me vertelde waarom hij dat niet kon. Zie, nu, die 4 centimeter van het kleine, dat hoofdje van die baby in ongeveer 18 of 20 uur is gekrompen, dat is om u aan te moedigen, zie. Nu, blijf gewoon geloven, zie. Nu, het zal op die manier verder gaan voor ongeveer 72 uur. Dan zult u merken, blijft u uw koord afknippen, het zal stoppen. Het kan een tijdje erger worden. Wat er ook gebeurt, u blijft gewoon geloven, ziet u? En zolang u uw geloof zult behouden, nu onthoud, wanneer de onreine geest uit een persoon is gegaan, wandelt hij op droge plaatsen en keert weer terug met zeven andere geesten erger dan hij was. En als hij kan, zal hij binnenkomen en overnemen en de toestand zal veel erger zijn. Maar als de goede man van het huis er niet is, wat uw geloof is om hem weg te houden, vecht er niet tegen, hij zal u terugbevechten. Weiger gewoon, negeer het gewoon, dat is alles. Ga gewoon door, zeg gewoon dat het voorbij is, dat maakt het voorgoed vast. En met uw baby komt het goed. Nu, de Heere zegene u. Nu vanavond, ik hou gewoon van het woord. Houdt u niet van het woord? Geloof komt door het horen en het horen van het woord. Ik wil hier vanavond dan gewoon een kleine tekst lezen voor een kleine context. En we willen het lezen uit Exodus, het 4e hoofdstuk, zo de Heere wil. En beginnen bij het 2e vers. We lezen misschien het 2e vers en misschien een deel van het 3e. En de Heere zei tot hem, wat is er in uw hand? En hij zei, een staf. En hij zei, werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde, en hij werd een slang. En Mozes vluchtte van haar. Toen zei de Heere tot Mozes, strek uw hand uit en grijp haar bij haar staart. Toen strekte hij zijn hand uit en greep haar bij haar staart. En zij werd een staf in zijn hand. Nu zullen we even onze hoofden buigen voor een woord van gebed, terwijl we tot de auteur hiervan spreken en dan over deze zakdoeken hier bidden. Onze lieve hemelse Vader, we zijn zo dankbaar dat we hier vanavond weer bijeen zijn onder de luifels van deze hemel, om omhoog naar de hemelen te kijken, van waar onze hulp komt van de Heere. We zijn zo blij om te weten dat Hij vandaag leeft en heerst en zijn gemeente niet heeft verlaten zonder een getuigenis van zijn opstanding. En we zijn vanavond zo dankbaar dat wij, zoals de kinderen van Israël, waar we over zullen spreken, als het uw wil is, over een paar ogenblikken, hoe ze onder hun lasten eraan voorbij gingen en in de kist van Jozef keken, en die botten daar zagen liggen, wetende dat God door de profeet had beloofd dat ze op een dag weg zouden gaan. En vanavond, als het antitype van Jozef, de vorst van de welvaart, is de Heer Jezus opgestaan uit de dood en leeft vanavond hier onder ons als een goddelijk bewijs dat we op een dag weg zullen gaan. Uit deze wereld van moeite en zonde en waar Satan en al zijn krachten zich bevinden en we zullen voor altijd vrij van hem zijn. Nu, Heere, terwijl we over deze woorden mediteren, mogen de Heilige Geest in het woord komen. Mogen Hij het aan ieder hart verdelen, precies zoals we vanavond nodig hebben. En mogen wij zeggen, zoals degenen die van Emmaus kwamen, toen Hij het brood brak, iets een beetje anders deed dan wat de gewone prediker in die dag deed. Hij deed het op een manier die Hij alleen kon doen. En Vader, we bidden vanavond dat Hij iets buiten het gewone om zal doen dat we niet elke dag zien, in elke religieuze dienst. Gewoon zodat mensen mogen weten dat diezelfde Heer Jezus vanavond leeft uit de dood en in en onder de mensen wandelt, dezelfde dingen aan het doen die Hij toen deed. Sta het toe, Vader. Deze zakdoeken die hier liggen, ze vertegenwoordigen arme, kleine, zieke kinderen, vaders. Moeders, vele mensen die daar liggen te lijden vanwege ziekten en onderdrukking van de duivel. En Vader, met handen op hen gelegd, met gebed, geheel mijn hart, ik bid dat u mij zult horen, Heere, en de oprechtheid van mijn hart kent, terwijl we elke onreine geest berispen, elke demonische kracht die de mensen bindt waarop deze zakdoeken gelegd zouden worden. En wanneer deze zakdoeken op hen gelegd worden, mogen zij bevrijd worden, Heere, en vreugdevol op hun weg gaan, en Satan gebonden worden en in de buitenste duisternis geworpen worden. Sta het toe, Vader. Help ons nu in het verdere deel van deze dienst, want we vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu, terwijl we slechts enkele ogenblikken hier over het woord van de Heere mediteren, vertrouw ik erop dat iedereen gewoon... Ik zal proberen me te haasten, maar ik weet dat de wind een beetje koel en op zieke mensen waait. En ik zal proberen me te haasten. En misschien zal het morgenavond wat warmer zijn en zullen we even wat langer blijven. Laatst gingen we en ik keek op, meneer Wood en ik reden de weg op en ik zag die arme boeren en hun mais gewoon opgerold. Ik werkte vroeger ook een beetje op een boerderij. En de watermeloenen en alles, de katoen die opdroogde. Ik ging naar huis en ik zei, lieve God, ik weet dat we een openluchtdienst hebben, maar stuur die mensen alstublieft tot regen, want ze hebben echt regen nodig. En ik dacht gewoon aan de soevereiniteit van de Heer Jezus, hoe Hij het liet regenen tot aan de dienst. Het stopte toen we de dienst hadden en gaf ze dan een goede doordrenking gisteravond, liet het voor vanavond opklaren. O, jongen, hoe wonderbaar is Hij. Hij weet precies hoe het te doen, niet waar? En wij hebben Hem gewoon zo lief daarvoor. Hij verdient gewoon alle lof. Nu vanavond wil ik even enkele ogenblikken spreken over het onderwerp, wat is dat in uw hand? Nu, onze context vanavond gaat over Mozes. Een man die door God werd gebruikt om de kinderen van Israël toen te bevrijden van de Egyptische slavernij. Vele mensen van God zitten vanavond in slavernij. Ik kijk en hier zit een moeder met een klein jongetje. Ziet eruit alsof zijn kleine beentjes misvormd zijn of zoiets. Hij ligt dicht bij zijn moeder. Een kleine makker die hier in een rolstoel zit. Een klein kind heeft misschien polio gehad of zoiets. Zijn kleine been is helemaal ingeschwachteld met beugels. Ik zie een jong meisje dat hier zit, een mooie kleine dame. Ziet eruit alsof ze nog in haar tienerjaren is. En een arme oude vader, kreupel in een rolstoel, op die manier. Dat is slavernij. Satan heeft dat gedaan. Hier is een kleurling, broeder, die hier zit. Iemand zit naast hem, houdt hem vast en, of naast hem. En kijk gewoon naar de slavernij waarin Satan de mensen heeft geplaatst. En God is net zo, houdt net zoveel van u als hij van die Hebreeën hield. En toen God zond Mozes daarheen omdat hij beloofd had dat hij hen uit die slavernij zou komen bevrijden. En God heeft in deze laatste dag beloofd dat hij Jezus Christus, de Heilige Geest, in ons midden zou sturen. En alle zieken en aangevochtenen zou bevrijden. Want het is geschreven, de laatste woorden die hij gesproken heeft, voordat hij deze aarde verliet. Hij zei, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Hoe ver? Het tijdperk van de apostelen aan heel de wereld. Het evangelie heeft nog niet de hele wereld bereikt. Ga heen in heel de wereld en predik het evangelie aan elk schepsel. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen hen volgen die geloven. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, nieuwe tongen spreken, slangen opnemen of iets dodelijks drinken zal het hun geen schade doen. Als ze hun handen op de zieken leggen, zullen zij genezen worden. Dat is wat de Bijbel zei. Jezus, toen hij in de hemel opgenomen werd, de laatste opdracht die hij ooit aan de gemeente gaf was om de zieken te genezen. De eerste opdracht die hij ooit aan de gemeente gaf was om de zieken te genezen. Hij koos zijn 70 en zijn 12 en stuurde ze uit en gaf hen kracht tegen onreine geesten om duivels uit te drijven en om de zieken te genezen. De eerste opdracht, de laatste opdracht was, ga heen in de gehele wereld en genees de zieken. Over die schriftplaats, ik weet dat vele theologen erover gediscussieerd hebben en onder elkaar gezegd hebben dat dat, Marcus 16, waar ik uit citeerde, vanaf het 9e vers niet geïnspireerd was. Het doet me eraan denken, ik geloof niet dat de kansel een plaats is om grapjes te maken. En ik geloof niet in grappen. Hou de kansel schoon, grappen zijn voor daarbuiten. Maar dit was slechts een kleine aanhaling dat waar was. En het klinkt alsof het misschien een grap zou zijn, maar dat was het niet. Er was een kleine man in onze streek van het land die een roeping had voor de bediening. Zijn moeder was een hele fijne oude dame en ze stuurde hem weg naar een seminarie om een prediker te worden. En terwijl hij weg was, wel, naar de universiteit en het seminarium om te leren prediken enzovoort, wel, zijn moeder werd ziek, heel ziek. Ze had een longontsteking. En ze lieten de dokter komen en hij gaf haar natuurlijk alles wat hij haar geven kon. En ze kon geen penicilline nemen, ze was er allergisch voor, dus gaf hij haar sulfamedicijn en nog wat andere dingen. En het kreeg gewoon geen effect. De vrouw wel, haar longen raakten volledig verstopt en ze was er heel slecht aan toe. Dus stuurde ze een telegram naar haar zoon en zei dat hij klaar moest staan, want ze dachten dat zijn moeder gelijk zou sterven. En ze wilden dat hij naar huis zou komen. Hij was vele kilometers ver weg. Maar ineens, wel, er was een kleine dame die aan de hoek woonde, behoorde tot een volle evangeliezending, die om de hoek woonde, die in goddelijke genezing geloofde. Ze ging dus daarheen om de oude dame te zien en ze zei, zuster, zei ze, onze voorganger gelooft, en wij in onze gemeente, dat Jezus stierf om de zieke mensen te genezen. En als u het niet erg vindt, waarom laat u onze voorganger niet langskomen om voor u te bidden? Misschien dat God zijn gebed zou verhoren en u geneest. Ze zei, dat zou heel fijn zijn, stuur hem langs. Dus de vrouw, de man kwam langs en hij bad voor haar en ze werd gezond. Ongeveer een jaar later kwam haar zoon naar huis en ze waren dingen aan het bespreken nadat ze elkaar hadden ontmoet. Hij zei, moeder, tussen haakjes, zei hij, ik heb nooit gehoord wat de dokter je nou eigenlijk gaf, dat je zo snel gezond werd, toen je de longontsteking had, toen ik klaar stond om te komen. Ze zei, o zoon, zei ze, ik was vergeten het je te vertellen. Ze zei, weet je waar die kleine zending is, verder op de hoek daar? En zei, ja. Zij, weet je, die dame kwam hier langs en vertelde me om haar voorganger te laten komen om voor mij te bidden. En zij, weet je, hij kwam langs en las een stuk uit de Bijbel in het Marcus, het 16e hoofdstuk. En zij, ze leggen de handen op de zieken en ze zullen genezen. Weet je dat de Heer me meteen genezen heeft? Wel, zei ze, de jongen zei, luister nou moeder, zei, nu die mensen zijn ongeletterd. Zij, zie je, zij begrijpen het niet. Zij, wij, zei, er bestaat niet zoiets als goddelijke genezing. Zij, zoiets staat niet in de Bijbel. Zij, dat was in de vroegere dagen. Zij, nu in het seminarie, wel, wij hebben geleerd dat Marcus 16 vanaf het 9e vers niet geïnspireerd is. De kleine moeder zei, wel, halleluja. En hij zei, moeder. Wel, zei hij, je gedraagt je als die mensen. En ze zei, wel, glorie aan God. Hij zei, wel, moeder, wat is er met jou aan de hand? Zei, ik dacht net, als de Heere mij met ongeïnspireerd woord kon genezen, wat zou hij dan werkelijk kunnen met datgene wat echt geïnspireerd was, als dat deel niet geïnspireerd is? Dus dat is juist. Ik geloof dat het allemaal geïnspireerd is. Elk deel ervan. En het is allemaal voor ons. Elk deel is voor ons. We hebben niets nodig of geen gebrek. God heeft in alles voorzien wat we nodig hebben voor deze reis. Het is hier voor ons voorzien. O, als wanneer een mens wedergeboren is uit de geest van God, geeft de Heere hem een chequeboek onder voldoende om hem tijdens zijn reis te voorzien. En onderaan elke cheque, voor elke verlossende zegen, is het ondertekend met Jezus' naam. Vul het gewoon in en stuur het op. Zie of hij het niet honoreert. Jawel, stuur het gewoon op. De aanbetalingen, ze staan er al op. Het werd op Golgotha betaald, want hij werd verwond om onze overtredingen, verbrijzeld voor onze ongerechtigheid, de kastijding van onze vrede op hem. En door zijn striemen werden wij genezen. Alles met zijn bloed ondertekend. Het is allemaal voorbij. Ieder, zo wie wil, laat hem komen. En het is bewezen, het is hier bewezen dat hij uit de dood is opgestaan en dat hij vanavond onder ons leeft. Hij is de bevrijder van ons die in slavernij zijn. Welke persoon ook in slavernij is, Jezus Christus is hier om hem vanavond te bevrijden, als u het wil geloven. Nu, ik ben niet hier om u te bevrijden, want ik zou het niet kunnen. Ik werd niet gezonden om dat te doen. Ik werd gezonden om het evangelie te prediken. Dat is alles. Christus kwam om te bevrijden. Nu, Mozes, toen hij nog maar een geboren baby was, gewoon, het was een grote bedreiging in Egypte. En ze doden alle mannelijke kinderen. En precies in die tijd werd Mozes geboren. En de moeder, die zag dat hij een schoon kind was, was niet bang voor farao's dreigement van wat hij met al de kinderen deed. Nu, als u het ziet, vrienden, om mee te beginnen, ik wil dat u dit heel goed begrijpt, om mee te beginnen dat gaven en roepingen onberouwelijk zijn. Dat is wat er problemen veroorzaakt, zie? Probeer niet iets na te bootsen, wees gewoon wat u bent in het Koninkrijk van God. Als u een vinger bent, wees een vinger. Als u een neus bent, wees een neus. Oog, wees een oog. Ik hoop dat mijn vinger nooit besluit om geen vinger te zijn omdat het geen oog is. Het zal me zeker een tijdje buiten bedrijf stellen. Dus zo moet het. We moeten allemaal in onze posities komen en verder gaan. Maar de hele groep samen is het lichaam van de Heere Jezus Christus, ongeacht wat het is. Nu, om te tonen dat gaven en roepingen onberouwelijk zijn, kijk naar Jezus. Hij was het zaad van de vrouw van de Hof van Eden. Hij werd als de Zoon van God geboren. Mozes, hij was een schoon kind bij zijn geboorte en werd geboren om een bevrijder te zijn. Hij kon het niet helpen dat hij een profeet was. God maakte hem dat bij zijn geboorte. Kijk naar Johannes de Doper, 712 jaar voordat hij werd geboren. Hij was de stem van iemand die roept in de woestijn. Kijk naar Jeremia. Jeremia 1:4, geloof ik. God vertelde Jeremia, zei, ik kende u en heiligde u en stelde u tot een profeet voor de volkeren, voordat u zelfs in de schoot van uw moeder werd gevormd. Nu, u moet geloven in voorbestemming en voorverordinering. U moet gewoon, het is daar. Gaven en roepingen zijn onberouwelijk. Dat is wat God in de gemeente heeft geplaatst. Ik verschil wat van mening met mijn late regenbroeders daar, daarover van het handen opleggen, het bedienen van geestelijke gaven. Ik geloof dat u dat verkeerd hebt, zie. Dat is in orde, we willen er geen ruzie over maken. Maar ik geloof dat u daar verkeerd bent, ziet u? Paulus en Timotheus, zij erkenden dat om, dat Timotheus een prediker en een begaafd man was. We doen hetzelfde in de Baptistenkerk en al de anderen, wanneer we zo'n man zien om hem de handen op te leggen. Maar niet om hem een geestelijke gave te geven, maar om hem de rechterhand van gemeenschap en zegen te geven om te bedienen met de gave die God hem heeft gegeven. Dat is gewoon het verschil, ziet u? En dus als u probeert hem een gave te geven, dat is wat de mens doet, ziet u? En het zal nooit werken. Het is zeker niet succesvol geweest en ik denk niet dat het dat ooit zal zijn. Nu, maar als God iets heeft gedaan, is het anders. Mozes besefte dat hij Mozes was. God, hoe hij hem bewaarde en voor hem zorgde, en toen hij volwassen werd, dacht hij dat de mensen het zeker zouden begrijpen, geestelijk gezind zouden zijn om het te begrijpen. Nu, daar is een punt waar ik wou dat we tijd hadden, als het niet zo kil was, om er even bij stil te staan. De mensen faalden zozeer om het te begrijpen. En toen hij de Egyptenaar doodde, denkend dat de mensen het zouden begrijpen, zijn eigen volk, dat hij werd gestuurd om hen te bevrijden, maar ze begrepen het niet. Nu, we komen er dan achter dat hij naar het land Midian vluchtte en daar trouwde hij een Ethiopisch meisje genaamd Sippora. Mozes had in het begin een erg opvliegend temperament. Dat weten we. God moest het uit hem wegnemen. Dus dan, hij trouwde met dit meisje en hij werd een dienstknecht van zijn schoonvader en hoedde de schapen daar achteraan in de woestijn. Op een dag, ik kan me gewoon voorstellen dat ik deze oude man van 80 jaar oud zie. Hij had daar 2 kinderen gekregen. En hier komt hij nu aan, de schapen aan het hoeden, gewoon een schaapherder. Een man uit, raakte uit de wil van God en vermoordde een man en daar nu als een schaapherder. Maar als God iets voorbestemd heeft, zal het net zo zeker geschieden als God in de hemel is. Dus, het zal hoe dan ook zijn. Er is niets ter wereld dat Jezus Christus kan stoppen om voor de 2e keer te komen. God heeft het verordineerd dat het zo zal zijn. Er is geen manier in de wereld dat u ooit de boodschap van goddelijke genezing zou kunnen stoppen. U zou er zoveel tegen kunnen vechten als u wilt, maar God heeft verordineerd dat het moet uitgaan. En het gaat uit, dat is juist. Ongeacht iemand, God kan zelfs uit deze stenen kinderen voor Abraham verwekken. Dus het beste wat men kan doen, is zich bij Gods programma aansluiten en verder marcheren met de kerk. Is het beste wat ik weet te doen. Hier enige tijd geleden was ik boven in het vrijheidsbeeld. En ik ging die arm in en ik keek naar buiten over het raam en zag een stel kleine mussen die dood waren, die daar overal buiten lagen. En ik zei tegen de gids, ik zei, zeg, wat is er aan de hand? Die kleine mussen zijn dood. Hij zei, meneer, er was gisteravond een storm en die kleine kereltjes cirkelden rond en kwamen in het licht van dit vrijheidsbeeld hier. En in plaats van het licht naar de veiligheid te volgen, kwamen ze en sloegen hun kleine hersens eruit door te proberen het licht eruit te slaan. Het enige dat hen kon helpen, probeerden ze eruit te slaan en doden zich daarbij. Ik zei, prijs God, er kunnen ongelovigen zijn die opstaan in gewone, wat ook maar, sceptici en ongelovigen. Maar hoe meer u het licht eruit slaat, het licht van God eruit probeert te slaan, slaat u uzelf gewoon ter dood en u valt in schande neer. En het licht van God zal verder schijnen door de eeuwen heen. Dat is juist. God zal verder gaan ondanks alles wat iemand kan doen. Het beste wat u kunt doen is u volledig bij hem aansluiten en voorwaarts gaan met de stroom van de Heilige Geest. En Mozes, toen hij op een dag daar ver achteraan in de woestijn was, ik stel me voor dat hij wat ontmoedigd was toen hij daar liep, denkend aan wat daar in Egypte was gebeurd en aan al zijn vrienden. En hier was hij getrouwd in een ander ras van mensen en hij hoedde de schapen van zijn schoonvader. Hij keek toevallig daarheen en hij zag een struik die in een brand stond. En hij vond het vreemd dat de struik nooit verbrandde. Dus God probeerde Mozes zijn aandacht te trekken. En hoe weet ik, wat weet u, maar dat deze bijeenkomst hier misschien geweest is om dat God het hier heeft geplaatst om de aandacht te trekken van sommigen van u mensen die in deze kerken hier in de buurt leven, zonder te weten dat God uit de dood is opgestaan en dat Jezus hier vanavond leeft en de zieken en de aangevochtenen geneest. Misschien bracht hij u hierheen om deze lammen en kreupelen en verwrongen mensen uit de rolstoelen te zien opstaan en weglopen. Om zijn geest door het gehoor te zien bewegen en mensen te corrigeren. En zondaars hier op het podium te berispen. Heilige, godvruchtig uitziende mensen. Hun komt vertellen waar ze zondigen en hoe de dingen zijn. En elk woord ervan is onfeilbaar de waarheid. Hoe weet u dat God uw aandacht niet heeft getrokken om naar zoiets te komen kijken, zodat u zich ook zou afwenden? Niet van uw kerk afwenden, maar u van uw levenswijze afwenden. En de levende God dienen in een nieuwe geboorte en door wedergeboren te zijn. Misschien is God dat aan het doen. Mozes draaide zich opzij en toen hij naar die brandende struik keek, begon hij, zei, wel, ik zal er naartoe gaan en kijken wat dit gezicht is. Meestal openbaart God zich in vuur. Dus keerde hij zich om het te zien en God sprak door hem vanuit de struik en zei, Mozes, doe uw schoenen uit, want de grond waarop u staat is heilige grond. Nu, wat als Mozes gezegd zou hebben, nu heren, ik ga gewoon eerbiedig tegen u zijn, ik ga mijn hoed afnemen. Dat zal even goed zijn. God zei nooit uw hoed, hij zei uw schoenen. Nu, als ik zou zeggen, wel, ik sloop me aan bij de kerk, ben ik niet even goed als de man naast mij? God zei nooit als een man zich niet bij de kerk aansluit, hij zei, een man moet wederom geboren worden. Als hij dat niet, u zegt, wel, ik ga naar de goede kerk, dat is goed, maar dat is niet de vereiste. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, zal hij het koninkrijk Gods voor zeker niet binnengaan. God heeft 1 vast programma, hoe goed iets anders er ook uitziet. U moet in lijn komen met Gods evangelie. De Bijbel zegt het en dat is wat we moeten doen. En Mozes moest in lijn komen met Gods programma. Niet wat Mozes dacht dat eerbied was, maar wat God eerbied noemde. En hij zat neer, deed zijn schoenen uit en liep naar voren. Hij zei, ik heb, hij hoorde het geschrei van mijn volk. En ik ben gekomen en ik ga u er naartoe zenden om hen te bevrijden. Weet u, Mozes klaagde. Hij zei, nu kijk, ik ben een man van langzame spraak. Ik kan niet goed spreken en ik ben niet welsprekend enzovoort. Hij begon te klagen en God vertelde hem dat hij Aaron zou sturen. En toen wilde hij weten, hij zei, als hij zijn heerlijkheid kon zien, wat zou hij hem vertellen wat er gebeurd was? En God zei tegen Mozes, wat is dat in uw hand? Nu, wat er ook dichtbij lag, God had alles kunnen gebruiken. God had een struik kunnen gebruiken. Maar Mozes had iets in zijn hand. Hij zei, het is een stok. Hij zei, werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond. En toen hij dat deed, veranderde het in een slang. Hij raapte haar op bij de staart. Het werd weer een staf. En God toonde Mozes daardoor, wat hij kon doen, dat hij nog steeds de levende God was. Hij kon het natuurlijke nemen en het in het bovennatuurlijke veranderen. Hij kon doen wat hij ook wilde, want hij was God. Mozes pakte die staf in zijn hand, ging Zipporah zijn vrouw halen en zette haar op een muilezel en zette een kind op elke heup en greep een oude ezel bij het hoofdstel en de stok in zijn hand en hier ging hij naar Egypte toe om een 2 miljoen mensen te bevrijden. Kunt u zich dat voorstellen? Wat een kritisch uitziend tafereel zou dat zijn. Deze oude man, 80 jaar oud, met een witte baard en haar dat zo waarde, gewoon blij te schreeuwen, te roepen, glorie aan God, zijn vrouw die schrijlings op deze muilezel zat, met een kind op elke heup, onderweg om het over te nemen. Kunt u zich dat voorstellen? Wat denkt u dat de grote legers en soldaten die dag gezegd zouden hebben? Wel, die oude, arme, oude kerel is gek geworden. De wereld denkt dat altijd, maar hij had het woord van de Heere en het moest geschieden. Hij had Gods belofte. En hij had die oude staf in zijn hand en zwaaide ermee. Nu een droge stok tegen het grote leger van Egypte, dat in die dagen de wereld had veroverd. Duizenden keer duizenden strijdwagens, ruiters, speerdragers. De grootste gemechaniseerde eenheden. Net zoals vandaag één man die in zijn eentje tegen Rusland zou proberen te gaan, of iets dergelijks. Misschien waren de kansen toen kleiner. En Mozes, 80 jaar oud, kaalhoofdig, stel ik me voor, en de snorharen die neerhangen, en het haar om zijn nek, en daar leidde hij deze muilezel op weg om het over te nemen. En het mooie eraan, hij deed het, dat klopt, want God had de belofte gedaan. Als God iets belooft, dan is God verplicht om voor zijn belofte te zorgen. God zal er altijd achter staan. Het maakt mij niet uit wat iemand erover zegt. Als God zegt dat het zo is, dan is het zo. Laat uw ziel, lichaam en kracht erop rusten, want God is verplicht zijn woord te houden. Amen. Ik ben zo dankbaar voor dat kleine lied dat we zingen. Elke belofte in het boek is de mijne. Elk hoofdstuk, elk vers, elke regel. Ik vertrouw op zijn goddelijke liefde. Elke belofte in het boek is de mijne. Het is voor wie wil, mag komen. En drinken uit de fontein van de wateren van de Heer. Vrijelijk. Zonder geld, zonder prijs. Er is al voor betaald. Ieder mag komen drinken. Mozes onderweg om het over te nemen, wat een tafereel was dat. En toen hij daar aankwam, nam hij deze oude stok, het enige dat hij had, in zijn hand en overwon Egypte. En leidde de kinderen van Israël en voerde hen met dezelfde stok tot ze naar het beloofde land gingen. Amen. Een oude droge stok. U heeft misschien niet veel in uw hand, u kunt misschien niet eens fluiten, maar wat u ook in uw hand hebt, laat God het hebben en hij zal het zegenen. Amen. Kunt u niet meer doen, getuig dan tegen uw buurman. Als u niet meer kan doen dan uw hand opsteken, zegt God, ik aanvaard elk woord ervan. Neem wat in uw hand is en doe wat u kunt voor de glorie van God. Er was eens een kleine jongen die naar Jezus ging. En hij had daar 4 of 5 kleine broodjes en wat vis. Nu, in de hand van de kleine jongen was het niet veel. Maar eens in de handen van de Heer Jezus Christus zegende hij het en gaf 5000 te eten. Het beetje wat u heeft, misschien een klein vonkje geloof dat er ligt, dat u gelooft dat hij uit de dood is opgestaan. Het is niet erg veel in uw ogen, maar laat het een keer los in een getuigenis. Het kan de oorzaak zijn dat honderden mensen tot de Heer Jezus Christus komen. Als u daar ziek of kreupel zit en u heeft een klein vlekje geloof, laat het dan vanavond los en zeg, Heer Jezus, dit is alles wat ik heb om in uw woord te vertrouwen. En hier kom ik, het is aan u om voor de rest te zorgen. God zal u ook de rest vertellen. Laat u het gewoon los en laat het aan hem over. Wat voor een atoom liet Jezus toen los? Hij nam vis, hij voerde hen niet alleen met rauwe vis of levende vis, hij voerde hen met gekookte vis en gebakken brood. Amen. Waar hij het vandaan kreeg, dat weet ik niet. Hoe het ook zij, hij voedde hen en zij aten het. Zoals een man niet lang geleden zei, gelooft u dat verhaal over Elia die daar zat in de kraaien? Ik zei, ja meneer, ik geloof elk woord ervan. Dat is juist. Ze dachten dat Elia gek was toen hij daar boven op de berg zat en hij kreeg water te drinken wanneer hij maar wilde. En die elite en hogere klassen daar beneden waren naar de verhongeren en dan noemden ze hem gek. En hij was beter af dan veel mensen. Hij had wat kleurlingbedienders die hem eten brachten elke keer dat hij honger kreeg. Dat is beter af dan een heleboel mensen die hier vanavond zitten. Dat is juist. Elke keer dat hij honger kreeg, kwam hier een kraai met een broodje aan en gaf het hem. Vloog weg. Knielde neer en haalde een slok water wanneer hij maar wilde. Hij was in de wil van God. Hij nam God op zijn woord. Amen. Dat is alles wat hij hoeft te doen, is zijn woord nemen. Iemand zei, nu broeder Branham, bedoelt u echt dat die kraai hem een broodje bracht? Ik zei, ja meneer. Hij zei, wel, waar haalde de kraai het vandaan? Ik zei, ik weet het niet. De kraai nam het en bracht het naar Elia en hij at het op. Ik zei, dat is hoe het is met de Heilige Geest. U hield mij voor de gek toen ik juichte. Ik zei, ik kan u niet zeggen waar het vandaan komt. De Heilige Geest brengt het. Ik eet het gewoon en ik hou ervan en ik leef erbij. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik krijg het. Dat is het enige dat ik weet. Zolang hij het brengt, ben ik bereid het te nemen. Amen. Zeg, hoe gaat die man lopen als hij niet naar de dokter gaat? Daar kan ik niets aan doen. Wanneer God het zegt, zal hij het hoe dan ook doen. Let maar op, het is Gods zaak om voor zijn woord te zorgen. Hij waakt erover om het uit te voeren. En hij is eraan verplicht. En hij zal het bij elk geval doen. Amen. Voor elke man of vrouw die hem op zijn woord durft te nemen.
Oh man, dat is de waarheid.
Oh ja, dat is de waarheid. Ja, meneer. Mozes ging daarheen en hij deed precies wat de Heere hem zei te doen. Als u gewoon neemt wat u in uw hand hebt en het aan God geeft. Nu, er was eens een kleine man, een beetje later in de tijd, genaamd David. Een kleine oude herdersjongen die op de heuvel woonde en de schapen van zijn vader voedde. Maar hij wist dat de zegen van de Heere op hem rustte, dus hij wist dat God met hem was. En op een dag, toen de legers van Israël zich verzameld hadden om tegen de Filistijnen te strijden, wel, zijn vader Jesse zei, nu, ik ga je naar je broers sturen. Neem wat rozijnen voor ze mee enzovoort en ga erheen en kijk hoe het met je broers gaat. Twee van de oudste jongens waren in de oorlog. Dus David ging erheen. En weet u, toen hij daar aankwam, zag hij een tafereel. De Filistijnen waren aan de ene kant verzameld en Israël aan de andere. Saul zat daar, 2,20 meter lang of zoiets, een grote prinselijk uitziende man, maar over aan de andere kant van het dal, daar was het leger van de Filistijnen. En ze hadden een grote uitdager, of een grote kampioen, genaamd Goliath. Tjonge, hij was ongeveer 2,85 meter lang, en wat een kerel was hij. En als de duivel weet dat hij een voorsprong op u heeft, dan zal hij daar bij u zeker mee aankomen kloppen, als hij het ook kan. Dus hij ging daar op de heuvel staan en hij zei, ik zal u een voorstel doen, allemaal. Laat ons geen bloed vergieten, zie. Hij is groot en hij had een voorsprong op hen allemaal. Dus zei hij, kies u een man uit van ergens in de legers van Israël en laat hem hierheen komen en tegen mij vechten. En als ik hem dood, dan dienen jullie ons allemaal. Als hij mij dood, dan zullen wij jullie dienen. Zeker, dat is de manier waarop de duivel het zal doen. Dus neem bijvoorbeeld deze man hier. Als ik alleen dit of dat kon zien, zie. Wanneer ze op zo'n idee kunnen komen. Maar op een dag schepte hij op in het oor van de verkeerde man. Er was een kleine mager uitziende kerel, die waarschijnlijk zo'n 50 kilo woog, met de schouders als het ware voorovergebogen en een klein herdersjasje om hem heen gewikkeld. En die ochtend, toen de legers heen en weer liepen en naar elkaar toeschreeuwden en in de strijd probeerden te komen, wel, deze grote uitdager kwam naar voren en zei, nu, ik daag de legers van Israël uit. Maar het viel toen voor hem in de oren van de verkeerde man. Ja, meneer. Er was daar een kleine jongen die wist waar hij het over had. Hij zei, wat is dit? Wilt u mij zeggen dat u het daar toestaat, dat die onbesneden Filistijn de legers van de levende God uitdaagt? Amen. Hij wist waar hij het over had. O, tjonge, Goliath, u hebt toen uw verkeerde opschepperij gemaakt. En toen dat op Davids oor viel, toen zei zijn broer, nu, kijk hier, ik ken de ondeugendheid van je hart, nu stop gewoon met zulke dingen te zeggen. Sommigen zeiden, wel, hij kan met de dochter van de koning trouwen en hij zal hem rijkdommen geven en het huis van zijn vader zal vrij zijn in Israël, enzovoort. Hij zei, waar hebben jullie het nu allemaal over? Tjonge, maar een kleine magere kerel, dat is gewoon hoe hij... Wel, u kunt niet oordelen naar het uiterlijk, dat klopt. U oordeelt niet naar het uiterlijk, u kijkt naar wat er in het hart is, dat klopt. Als u naar de buitenkant kijkt, wel, Israël zou een vreselijke tijd hebben gehad toen ze dachten dat ze water uit een rots konden halen. Dat was de droogste plaats die er in het land was. Maar God zei, spreek tot de rots, dat is wat het water heeft. Dan zeggen ze vandaag, als er zoiets bestaat als goddelijke genezing, zou het in sommige van die hele grote klassieke kerken zijn. Dat is alleen maar wat u ervan denkt, zie? Dat klopt. Misschien is het de droogste plek die u ooit zag. Maar er is daar water als u er maar tegen spreekt. Amen. Nu, ik wil dat u bemerkt. Dan toen David, ik kan hem daar gewoon naartoe zien lopen. En hij zei, bracht hem voor de koning. Zei, nu wacht hier even. Zei, breng die jongen hier. Hij liep naar hem toe die dag. Saul noemde hem een jongeling. Hij moet een kleine, mager uitziende knaap zijn geweest, weet u. Kleine schouders opgetrokken, slenterde zo een beetje, kleine dromerige ogen die naar hem keken. Hij zei, wel luister, daar kun je niet tegen vechten. Hij zei, laat niemands hart in hem bezwijken vanwege deze reus. Zij, uw dienstknecht zal daarheen gaan om tegen hem te vechten. O, tjonge, ik hou van die moed, u niet? Waarom? We zullen straks zien waarom hij die moed had, wat het verschil maakte. Ja, meneer, hij zei, ik zal langs gaan en tegen deze reus vechten. En Saul daar, de grote baby die daar zat, bijna zo groot als een reus, en zou een koning in Israël moeten zijn, en dit alles, en zat dan daar, bang om tegen hem te vechten. Doet me denken aan een heleboel van deze mensen vandaag, die niet in goddelijke genezing geloven. Ze beweren de Bijbel te geloven en dan laten ze de duivel gewoon helemaal over hen heen lopen. Ik geloof in een ouderwetse heilige geestervaring. Wederom geboren, geworteld, tweemaal dood. Ik geloof in iets dat een man levend maakt. Het geeft moed en vuur in hem. Dat klopt. Het zal hem de duivel rechtstreeks doen confronteren op elke goddelijke belofte van God en het de waarheid noemen, ongeacht hoe het eruit ziet. De kleine David, wel, zei hij, jij kan het niet aan. Hij zei, laat mij gaan. Hij zei, nu, hoe weet je dat je het kunt? Hij zei, kijk hierheen, ik ga u iets vertellen. Ik heb al wat ervaring gehad. Dat is wat er vandaag voor nodig is iemand die een ervaring heeft gehad. David zei, ik heb een ervaring gehad. Zei, ik waakte daar buiten over de schapen van mijn vader en een leeuw kwam binnen, een beer kwam binnen en greep een bokje of klein lammetje en liep ermee weg. En zei, ik rende hem achterna en sloeg hem in het hoofd met deze slinger en toen ik het lammetje uit zijn mond begon te halen, stond hij op en ik doodde hem. Hij zei, de God die de leeuw in mijn handen gaf en de beer in mijn handen gaf, zei hij, hoeveel te meer zal hij die onbesneden Filistijn uitleveren. Dat klopt. Dus Saul zei, kom hier en ik zal er een echte kerkelijke prediker van je maken. Dus bracht hij hem daarheen en hij deed een groot harnas aan en zijn helm en alles. Hij trok er over zijn kleine oren heen en ik zie hem eruit de zijkant gluren en een grote wapenrusting aan en hij kon zich niet bewegen. Hij kon gewoon niet vooruitkomen. Dat is wat er vandaag met mensen aan de hand is. Wanneer een man een kleine roeping in zijn hart krijgt om het evangelie te gaan prediken, moet je hem meenemen naar een van deze grote seminaries of zoiets daar en de hele prediker uit hem slaan. En wat van deze wereldse theologie in hem stoppen, op die manier, en heel de prediker die er is uit hem nemen en hem dan vertellen te gaan. Geen wonder dat hij niet kan geloven. Lieve hemel, helemaal met de wereld uitgerust. Halleluja! We moeten komen en wat ouderwetse heilige geest naar beneden schudden en deze oude lijkenhuizen laten smelten. Dat is wat we hier nodig hebben. Ja, amen. Ja, meneer. Onze David daar, hij zette zijn, hij had zijn BA-diploma, weet u wel, en zijn LL en LLD en DD, weet u wel, allemaal op. Hij zei, ik weet niets van dit spul, ik heb er niets van uitgetest, ik weet niet wat dat is. Zei, dat kan ik niet. En Saul kwam er vrij snel achter dat zijn kerkelijke vest niet paste bij een man van God. Amen. Dat is wat er vandaag met de mensen aan de hand is. Als u gewoon die oude kerkelijke vesten uitdoet en begint, ik heb liever een ouderwetse ervaring. Ik zou liever hebben dat mijn zoon omgaat met een man die zijn ABC niet kende en die hem hier op een heuvel zou nemen naast een oude boomstronk ergens en die hem zou doorbidden tot een ouderwetse heilige geestervaring. Dan hem naar alle scholen te sturen die er in het land zijn, die de kracht van God en de zegeningen van God uit zijn leven zouden halen. Amen. Dat klopt. Ja, meneer. En daar keek David naar dat ding, zei, ik weet hier niets over. Ik weet niet hoe ik amen moet zeggen en alle doxologies en al dat soort dingen. Ik weet niet hoe je dat doet. Zei, laat me gaan met wat ik al heb bevonden dat het juist is. Halleluja! Dat is wat ik zeg. Ik weet dat toen ik naar mijn algemene opziener liep en vertelde dat de engel des Heeren mij had ontmoet, zei hij, Billy, ga naar huis. Je hebt een nachtmerrie gehad. Hij zei, wel, bedoel je, met 7 klassen te hebben doorgelopen, dat je voor de zieken gaat bidden en je voor koningen gaat bidden? Ik zei, dat is wat hij zei. Zei, hoe ga je het doen? Ik zei, ik weet het niet, maar het heeft me zover gebracht, hij zal me verder leiden. God is bij machten, hij die de belofte deed, het zal gebeuren. Hij zei, ach, zoon, ik denk dat je beter terug kan gaan. Jij hebt wat rust nodig. Ik had geen rust nodig, ik moest aan het werk gaan. Ik had toen al te lang gerust. Dat is wat er vandaag met veel mensen aan de hand is. Sta op en wees in actie. Het is tijd, mensen zijn in nood. Laten we gaan. Breng ze snel naar de Heer Jezus. We zien daar dat we de kleine David vinden. Hij zei, nu kijk, ik weet niets van al uw diploma's en ik weet niets van uw harnassen en al de dingen waarmee jullie vechten en over argumenteren en over twisten. Maar ik weet één ding, ik heb deze kleine oude slinger vertrouwd. God gaf mij de leeuw met deze slinger. Hij gaf al deze andere dingen met deze slinger. En God zal die onbesneden Filistijn in onze handen geven met een slinger. Ik weet dat toen ik een zondaar was, verloren en in de wereld, stervend zonder Christus, dat de Heilige Geest mij redde. Ik weet wanneer ik vermoeid ben, dat de Heilige Geest mij gelukkig maakt. Ik weet dat wanneer ik voedsel nodig heb, dat de Heilige Geest mij voedt. Hoeveel te meer zal de Heilige Geest mij genezen als ik ziek ben, nadat ik God het heeft beloofd. Ik weet niet hoe het met uw andere dingen is, maar ik weet wel dat God een belofte heeft gedaan. En het is Gods belofte en God zal zich aan zijn belofte houden. Wat is dat in uw hand, David? Hij zei, een slinger. Amen. Hoe gaat u daar buiten tegen die reus vechten met een speer van 5 of 6 meter? U zou niet bij hem in de buurt kunnen komen. Hij zei, ik heb dit beproefd. Ik weet wat dit zal doen. Dat is juist. Oh, als ooit een man of vrouw wedergeboren is uit de geest van God, die ooit de Heilige Geest heeft ontvangen, ze weten wat dat zal doen. Ik weet niet wat al uw argumenteren en al uw scholen zal onderwijzen, maar ik weet één ding, dat het zal doen wat God zei dat het zou doen. Kleine David had God door de natuur leren kennen. Door daar buiten te zijn sprak hij over stille wateren en groene weiden. Hij zag God in zijn primitieve toestand, God in zijn natuur bewegen. God is in de natuur, gelooft u dat niet? Zeker is hij dat. Ik hou er gewoon van om naar hem in de zonsondergang te kijken. Naar hem te kijken wanneer de bloemen groeien. Naar hem te kijken wanneer de zon opkomt. Hier enige tijd geleden was ik boven in de bergen, waar ik naartoe ga wanneer ik zo moe word dat ik niet verder kan gaan. En ik ging daar op een herfst naar boven toe om te jagen. En ik jaagde op edelherten. Het was laat in de herfst, we waren ver omhoog, want de sneeuw was niet neergevallen om de kudde naar beneden te jagen, en ik was ver boven of dicht bij de boomgrens. En in de herfst van het jaar, helemaal daarboven in de hoge bergen, wordt het, sneeuwt het een tijdje en regent het dan een tijdje, en dan komt de zon tevoorschijn, u weet hoe het is in het najaar. En toen ik daar liep, niet zozeer om het wild te schieten, dan om op mijn eentje te zijn, ik hou ervan om weg te gaan om met God te zijn. Elke man en vrouw, dat is het probleem. U zou elke dag meer tijd moeten besteden. In plaats van doelloos rond te zwerven, zou u ergens buiten moeten zijn om te bidden en God te zoeken. Amen. En daarboven, ik liep verder en er kwam een storm aanzetten. En ik schuilde zo achter een boom en ik stond achter de bomen en de wind waaide. De bomen waren daar toch al eens omvergewaaid. Dus toen, nadat de storm voorbij was, kwam ik van achter de boom vandaan, had mijn geweer neergelegd en ik keek rond en ik begon de kudde edelherten te horen, ver voor me uit. Ze waren in de storm verdwaald. Ze burrelden naar elkaar. Mijn moeder is een halve Indiaan en het is net genoeg dat ik het gewoon heerlijk vind om daar buiten te zijn. Oh, tjonge, zoals David zei, als de diepte tot de diepte begint te roepen, en het begon toen echt tot de diepte te roepen. Een oude grijze wolf begon daarboven te huilen en het vrouwtje antwoordde hem onderaan. Ik huilde als een baby, ik kon er niets aan doen, stond daar gewoon te huilen met mijn handen omhoog in de lucht. Ik keek, toen kwam de zon tevoorschijn, hier helemaal ver aan de westelijke horizon, gluurde er doorheen, het grote alziende oog, en over de pijnboom die daar bevroren was, met het ijs. Het vormde een regenboog over de vallei heen, zo, ik dacht, o God, overal waar je kijkt, kun je hem zien. Daar was hij. Ik dacht dat hij, daar is hij daar aan het kijken. Hij kijkt daar doorheen. Daar is hij in de kudde edelherten. En hier is hij in de wolven die huilen. Hier is hij in de natuur. Ik dacht, het is, zoals Petrus zei, het is goed om hier te zijn. Laten we 3 tabernakels bouwen. En ik werd echt religieus. En ik rende rond en rond die boom, schreeuwde gewoon zo hard als ik kon, schreeuwde gewoon en sprong op en neer zo hard als ik kon. Als iemand daar was gekomen, hadden ze me naar de instelling voor krankzinnigen willen brengen. Zouden gedacht hebben dat er iemand gek buiten in het bos was. Maar ik was ongeveer 55 of 65 kilometer van de beschaafde wereld. Ik was alleen met de heren en had een goede tijd. Ik keek naar boven en ik zag dat en ik dacht, ja, die regenboog. God gaf dat aan Noach. Hij zag eruit als de regenboog, als de jaspis en sardiussteen. De eerste, de laatste, de hij die was, die is en zal komen. De wortel en het nageslacht van David, de morgenster. En rond en rond de boom ging ik weer, zo hard als ik kon gaan. En schreeuwde gewoon met heel mijn stem. En een kleine pijnboom-eekhoorn. Ik weet het niet of je broers er ooit een hebt gezien of niet, maar een kleine pijnboom-eekhoorn zat daar op een stronk. Hij begon chatter, alsof hij mij aan stukken zou scheuren. Ik dacht, waar is het kleine ventje zo over opgewonden? Hij chatterde gewoon zo. En ik keek daar en ik dacht, misschien is hij bang voor mij. En dus keek ik toevallig en er kwam van daaronder, de wind had, de grote arend naar beneden gedreven. En die grote arend, toen hij eruit kwam, dat was waar de kleine eekhoorn tegen blafte. Hij sprong zo op een tak en de kleine eekhoorn sprong achteruit terwijl hij heen en weer met zijn tanden klapte. Ik keek naar die grote arend. Ik dacht, nu heer, heb ik die arend zo bang gemaakt dat hij eruit ging? Schreeuwde ik zo hard. Dus ik keek naar hem en ik dacht, nu, u zette hem hier voor me zodat ik iets zou zien. Ik weet niet waarom dat u die arend voor me liet verschijnen. Ik bleef naar hem kijken. Oh, hij was een grote, heel grote vogel. En ik zag zijn heel grote, fluweelachtige ogen die rondkeken. Ik dacht, wel, er is één ding dat ik wel van je bewonder, jongen. Dat is dat je dapper bent. Je bent niet bang. En ik dacht, waarom ben je niet bang? Dat is wat ik wil weten. Waarom ben je niet bang? Ben je niet bang voor mij? En ik keek naar hem, weet u, en hij pluiste die veren heen en weer, weet u, en liep heen en weer op die boomstam en keek rond. Hij keek naar die pijnboom eekhoorn en keek naar mij. Ik zei, jongen, weet je dat ik je neer zou kunnen schieten? Keek me gewoon aan en ging door, weet u, liep heen en weer en maakte zich niet veel zorgen. En ik dacht, hoe is het dat je niet bang bent? Toen zei ik toevallig, nu ga ik bestuderen, heer. Waarom is het? Nu, ik zie u daar in de regenboog. Ik hoorde de wolvenkudde. Ik zie u daar in de zonsondergang. Waarom bent u in die arend? En ik keek even naar die makker. Ik dacht, ja, de reden dat hij niet bang is, hij beweegt die veren heen en weer. God gaf hem een paar vleugels en hij weet dat voordat ik dat geweer in mijn hand zou kunnen krijgen, dat hij in die boomtoppen zou zijn en dat zou ik hem nooit kunnen neerschieten. Ik zei, glorie voor God. Ik kreeg weer een vlaag. Daar begon ik te rennen. Ik dacht, dat klopt. Zolang je de Heilige Geest om je heen kunt voelen, wat maakt het uit wat er gebeurt? Laat alles los, wat dit ook is. Zolang je het om je heen kunt voelen, weet dat hij hier is. Iemand zei, broeder Brennan, bent u niet bang dat u op een avond een fout zult maken? Ik zei, nee, niet zolang ik hem kan voelen. Nee, meneer. Wanneer hij weggaat, verlaat ik het podium. Maar zolang hij er is. Ik keek enkele minuten naar die man. Ik raak hier even van mijn onderwerp af, maar ik wil u dit vertellen. Toen ik daar even naar hem zat te kijken, na een poosje werd hij moe van naar die kleine pijnboom eekhoorn te luisteren. Chatter, 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 chatter. En hij maakte gewoon één grote sprong zo. Hij was helemaal omhoog boven die boomtoppen. Een paar keren fladderen met zijn vleugels. En hij fladderde geen enkele keer weer met zijn vleugels. Hij wist gewoon hoe hij zijn vleugels moest zetten. En ik keek naar hem. Elke keer dat de wind naar binnen kwam, reed hij erop naar omhoog. Elke keer dat de wind naar binnen kwam, reed hij erop naar omhoog. Hij bleef maar verder weggaan, steeds verder en verder weg, tot hij een klein stipje werd. Ik stond daar en schreeuwde zo hard mogelijk. Ik zei, ja, heren, dat is het, dat is het. Het is niet springen en zich bij de Methodisten aansluiten en terug naar de Baptisten en naar de Presbyterianen toe, naar de Pinkstermensen, de Assemblies, de Eenheid, overal rond, op die manier. Het is gewoon uw vleugels uitzetten. Halleluja, dat is juist. Het is niet lopen van de ene genezingssamenkomst naar de andere. Het is niet lopen van de ene dokterspraktijk naar de andere. Het is weten hoe u uw vleugels van geloof in de kracht van de Heilige Geest kunt zetten. Elke keer dat hij binnenrijdt, rijdt u erop, totdat u dit oude, aardsgebonden chatter, chatter, chatter kunt achterlaten. Deze oude groep die zegt, de dagen van wonderen zijn voorbij, en dat was voor mensen lang geleden, rijdt er bovenuit. Elke keer als de Heilige Geest binnenzwaait, beweeg dan uw vleugels erin en ga verder uit het zicht, omhoog naar de hemel van de hemel. Laat er oude aardsgebonden zus en zo die daar zitten zeggen, wel, ik geloof dat de dagen van wonderen voorbij zijn. Ik geloof dat die mensen die dat denken gewoon krankzinnig zijn. Rijd er maar bovenop. Amen. Fladder en spring niet. Sla gewoon uw vleugels uit. Laat de Heilige Geest u optillen, optillen, optillen. Blijf gewoon doorgaan totdat u eruit bent. Ja, op een dag was ik daar boven vee aan het hoeden. Ik merkte toevallig niets over een aard of iets anders over een arend. De oude moeder arend, wanneer zij haar nest maakt, maakt ze eruit grote takken en dingen. En het stinkt daar in de buurt. Dus wanneer de kleine arenden leren vliegen, merkte ik op. Ik haakte, deed mijn paarden teugels om een tak en ging erheen. Ik had een verrekijker en stond gewoon te kijken. Ik zag die oude moederaren helemaal daarboven. Ze was iets aan het doen. Ze fladderde in de lucht rond. Ik zette mijn verrekijker op haar en keek naar haar, want we brachten vee naar beneden. En ik keek daarboven en ik zag haar hoe ze de kleintjes eruit haalde. En ze bleef daarboven rondcirkelen om die kleine arenden naar buiten te jagen. En na een tijdje kreeg zij hen allemaal op haar vleugels en ze raapte ze gewoon op uit het oude stinkende nest en ging het dal in en ze zette haar grote vleugels neer op die manier en toen ze dat deed stapten al die kleine arenden eraf en begonnen daar rond te lopen. De eerste keer dat ze ooit met hun voeten op het gras hadden gestaan. Tjonge, als ze geen geweldige tijd hadden, ik zei, heer, als dat geen ouderwetse Heilige Geest opwekking is, heb ik er nog nooit een in mijn leven gezien. Dat is juist. Ik zei, kijk naar hen. Uit het oude stinkende nest naar boven, weet u, waar de oude stank en stekels en dingen, dat is hoe God het doet. Hij tilt u op de vleugels van een arend en haalt u uit de oude stinkende dingen van de wereld in deze plaats waar alle dingen mogelijk zijn, zo vrij als u kunt zijn. Amen. Dan zag ik hem rondlopen, hier een kleine mond vol gras pakken en naar daar lopen, een kleine mond vol daar pakken en spelen, gewoon een geweldige tijd aan het hebben, helemaal geen veroordeling. Ik dacht, wel nu, wat gaat die oude moeder doen? Nadat ze had gezien dat haar kleintjes echt goed begonnen te spelen en een goede tijd hadden, sloeg ze haar vleugels weer op en ze ging loodrecht omhoog naar de hoogste rots die ze kon krijgen. Ze landde daarboven en ging zitten, begon rond te kijken. Oh, wonderbaar! Ik dacht, dat is juist, toen de Heer Jezus mij uit de modderige klei haalde, mij op de rots zette, Christus Jezus, beklom hij de wallen van de glorie, zat daar omhoog, keek naar beneden, zijn oog is op de mus, en ik weet dat hij over mij waakt. Geen kwaad, geen gevaar, niets anders kan gebeuren, zolang we in zijn goddelijke tegenwoordigheid zijn. Amen. Wat er ook mogen komen gebeuren, zelfs de dood zelf heeft zijn angel verloren. Want hij staat vanavond ginds in glorie, zijn ogen kijken naar deze samenkomst, om precies te zien wat er gaat gebeuren, terwijl zijn kleintjes zich verzamelen rond de troon van God, zich verheugend in het woord van God, schreeuwend in de tegenwoordigheid van God. Oh ja, zorgeloos. Die kleine jongens keken nergens naar om. Jongen, als je een coyote naar een van hen toe laat gaan, krijgt hij de meest vreselijke pak ransel die hij ooit in zijn leven heeft gehad. Amen. Oh my. En toen ze daarboven zat, dan na een tijdje, ik zat daar ongeveer 2 uren naar haar te kijken. Een kleine noordelijke wind kwam langs. Een kleine groene streep komt snel op. De storm komt eraan. En toen ze een schreeuw slaakte, toen ze dat nest daarboven verliet, vloog ze zo helemaal naar beneden, slaakte een schreeuw en al die kleine arenden overal in de kleine weiden daar begonnen samen te rennen. Ze strekte haar vleugels uit op die manier, elk van die kleine arenden rende gewoon en sprong op die vleugel, zette hun kleine snavel om een veer op die manier. Ze hief die enorme meestervleugels op en die storm kwam die heuvel af, brullend met 100 km per uur. Ze ging zo recht mogelijk naar de rots en bracht ze naar de schuilplaats. Ik dacht, ja, één deze dagen zal er een schreeuw van boven komen. De Heer Jezus zal komen en zijn grote vleugels uitspreiden. En al zijn kleintjes zullen op de armen van het oude ruwe kruis springen. En we zullen naar de veiligheid gedragen worden van zijn dag van komen tot de storm van het leven voorbij is. Oh, wat een wonder. Als u naar God zult kijken, naar zijn natuur. David had dit gezien en hij wist dat God was en dat God zou verlossen. Hij had God in zijn natuur gezien. Dus hij zei, geef me deze kleine slinger. Ik heb het beproefd. Dat is het enige waar ik iets van weet, is deze slinger. En dat is alles waar een gelovige iets van weet. Dat God het zei, en dit is de oude slinger. Ik zal het elk moment vertrouwen tegen alles wat de duivel kan produceren. Amen. Het is het woord van God. Het woord van God alleen zal Satan op elke plaats, elk moment, onder alle omstandigheden verslaan. Als een man of vrouw het God op zijn woord durft te nemen. Amen. En ik kan hem dan zien toen hij zei, wel, ga je gang, de Heere zij met je. Hij reikte daar naar beneden en zocht in de oude vallei en haalde 5 kleine stenen. En hij stopte ze in zijn tasje. Hij plaatste er een in zijn slinger en liep daar buiten om Goliath te ontmoeten. En Goliath keek hem aan en zei, ben ik een hond? Wel, hij vervloekte hem in de naam van zijn goden. Hij zei, ik zal je nemen, jij kleine mager uitziende heilige roller, jij en zal deze speer in je steken en je hier ophangen en de vogels je een tijdje laten opeten. Ja, meneer. U zegt, David was geen heilige roller? Ja, dat was hij wel. Wat u een heilige roller noemt. Toen de ark des Heren begon binnen te komen, ging hij voor de ark dansen zo hard hij kon en zijn vrouw lachte hem uit, zei, als je daar niet van houdt, kijk naar dit. En daar rond en rond en rond en rond de ark ging hij weer. Als dat geen moderne heilige roller is, heb ik er nog nooit één in mijn leven gezien. Zeker was hij dat. Amen. Iemand zei, broeder Brennan, u hebt wat van dat nieuwe soort religie, nietwaar? Ik zei, nee, ik heb een goede dosis van de oude soort. Amen. Ik bedoel die schreeuwende religie. Ik zei, dat is de oudste godsdienst die men ooit heeft gekend. Ik zei, God vroeg Job, waar was u toen ik de wereld in grond vestte, toen de morgensterren samen zongen en de zonen van God juichten, 10.000 jaar voordat de wereld ooit werd gevormd? Amen. Zullen we hoe dan ook heilige roller noemen. Dus u kunt er net zo goed klaar voor zijn en eraan wennen. Let op, broeders. Laat me u iets vertellen. David wist het. En hij maakte die oude slinger klaar. Hij ging naar buiten en hij zei, u ontmoet me als een Filistijn, in de naam van een Filistijn, met een harnas en met een speer. Maar ik ontmoet u in de naam van de Heere God van Israël, van het leven dat u uitdaagde. En zei, deze dag zal ik uw lijk en de vogels en de dieren van het veld geven. En ik zal al het vlees van deze Filistijnen nemen. Toen had hij, en de oude kerel kwam op hem af. Nu kijk hier naar David, toen hij over de beken liep, overstak, om hem te ontmoeten. En toen hij dat deed, wat had hij dan in zijn hand? Hier is wat David had. Hij had 5 stenen. G-E-L-O-O-F. In 5 vingers gewikkeld. J-E-Z-U-S. Hier kwam hij. 5 stenen in 5 vingers. Geloof in de Heer Jezus. En die steen ging rechtstreeks naar de schedel van die oude reus. En David sloeg hem neer en hakte zijn hoofd eraf. En toen hij dat deed, keek hij om zich heen en de rest van hen zag allemaal wat er gedaan werd. Ze namen moed en trokken hun zwaarden en begonnen de Filistijnen tegen de muur te vechten. Hakten ze neer. Hier enkele jaren geleden, toen ik eerst begon, was er nauwelijks iemand die over goddelijke genezing predikte. Toen ze zagen hoe Congressit Upshaw en vele anderen genezen werden, vertel ik u, Presbyterianen en Methodisten en Assemblies of God en allemaal, ze haalden er één en de anderen haalden er één, de Church of God haalde er één. Oral Roberts en de andere haalden een iemand anders. En broeder, we hebben de Filistijnen van rechts naar links omgehakt. Halleluja, van elk hart vat moed vanavond. En de helft is nog nooit verteld, want Jezus Christus, de Zoon van God, heeft beloofd. Wat is dat in uw hand vanavond? Wat u ook hebt, gebruik het voor de glorie van God. Ik kan daar een man zien die Simson heet. Hij kwam daar op een dag en de Filistijnen hadden daar wat kwaad gedaan. Hadden enkele vossenstaarten aan elkaar gebonden en al hun koren verbrand. Dus die Israëlieten kwamen hem halen en zeiden, we moeten u overleveren aan de Filistijnen. En ze brachten hem daarheen en bonden hem met wat banden vast en brachten hem daarheen. En de Filistijnen gingen hem mishandelen. En toen hij dat deed, kwam de geest van de Heere over hem. Amen. Dat is wat het verschil maakte. Toen hij voelde dat de geest van de Heere op hem kwam, had hij niets in zijn hand. En hij keek neer en daar lag een kaakbeen van een muilezel. En hij pakte dat kaakbeen in zijn hand op en doodde 1000 Filistijnen. Amen. Dat is alles wat hij had. Hij hoefde niet naar voren te gaan en te zeggen, nu wacht, laat me dit kaakbeen meenemen en laat me testen en zien of het de druk zal verdragen of niet. Hij had geen tijd om aan al die dingen te denken. Er was een noodtoestand. De Filistijnen kwamen op hem af. Het enige wat hij kon doen was een kaakbeen oppakken en vechten. Dat is alles wat er was. En vanavond hebt u geen tijd om weg te rennen en al deze dingen uit te zoeken. De opwekking is morgenavond voorbij. Laten we Gods woord oppakken. Dat ligt in uw hand. Laten we onze doodsvijand bevechten. Amen. God gaf hem de overwinning. Er was daar in de Bijbel een kleine oude man genaamd Samgar. U heeft hem misschien zelfs nooit opgemerkt in het boek Richteren. Gewoon een kleine oude makker. Laten we een klein drama over hem nemen. Ik kan hem daar zien, een arme kleine makker. Het was een tijd waar iedereen deed wat hij wilde. En Israël had geen koning. Ze waren allemaal gescheiden, verdeeld, kleine groepjes. Bijna zoals de kerk het vandaag is. De ene is een assembly. De andere is een church of God. De andere is een eenheidsgelovige. De andere is een baptist. De andere is een presbyteriaan. De ene is een methodist. Oh, jongen, als we het hier niet leuk vinden, gaan we naar hier en naar hier en naar hier. En oh, jongen, ik snap het zelf niet. En dan als ze daar binnenkomen en oh, wat ze nodig hadden was precies wat ze toen nodig hadden. Was een goed ouderwets type van bevrijding. Dat is wat we vandaag nodig hebben. Amen. De gemeente terug naar het geloof van de levende God. Terug naar de belofte van God. Terug naar de glorie van God. Terug naar de kracht van God. Samgar had al zijn spullen klaargelegd, zijn tarwe, zoals hij elk jaar deed. En rond de tijd dat hij de gewassen had geoogst, toen kwamen de Filistijnen langs en namen het van hem weg. Dat is gewoon de manier waarop de duivel het doet. Zo ongeveer waar de duivel goed voor is. Net ongeveer de tijd dat u een beetje moed hebt opgebouwd of zoiets, dan komt de duivel langs en neemt het van u weg. Dat klopt. Net als de opwekking die nu aan de gang is. Net rond de tijd dat u er op gang krijgt en de glorie van God begint te vallen, dan komt er een of andere kwakzalver langs en doet iets wat niet juist is en haalt de glorie uit de zaak weg. Hier niet lang geleden ging ik en hier was een van onze christelijke zusters, opgemaakt als een Izebel. Ik zei, wat is er aan de hand? Ze zei, wel, glorie aan God. Zij mijn voorganger vertelde me dat het de bevrijding van vrouwen was. Bevrijding van vrouwen? Wat is er met u aan de hand? Zoiets bestaat niet. Christus bevrijdde u van de zonde. Handel er daarna en kleed u erna. Tegen de tijd dat de kerk wordt opgebouwd en een goede start krijgt, dan moet er zoiets gebeuren. Ja, meneer. Ze zei, wel, ik zeg het u. Zij mijn voorganger vertelde me dat ik dit allemaal kon doen. En had genoeg verf op om een schuur te schilderen. Haar vingers zagen eruit alsof ze een rauwe biefstuk had gegeten en bloed over haar vingernagels. Ik dacht, vrouw, u ziet er voor mij niet uit als een christen. Luister, dame, laat ze dat soort onzin niet in uw keel gieten. Een goed ouderwets geval van de doop van de Heilige Geest zal dat uit u halen. Precies zoals, juist, onthoud dit gewoon, u bent ergens het terrein kwijtgeraakt. Maakt me niet uit wat die vrouwelijke prediker, ze werd niet door God verordineerd, dat kan ik u in de eerste plaats zeggen, dat klopt. Het is tegengesteld aan het woord. Luister, er was maar één vrouw in de Bijbel die zich ooit beschilderde om een man te ontmoeten, en dat was Izebel. God voedde haar aan de honden. Dus als u een vrouw ziet die helemaal opgeschilderd is, zeg gewoon, hallo juffrouw hondenvlees, dat is wat God van haar maakte, zeg van oud hondenvlees. Dus let daar maar niet op, dat is van de duivel. Juist, waar ze hoort te zijn, netjes en zich te gedragen, als zoals Jacob tegen zijn vrouw en dochter zei, maak u zelf zoals u hoort te zijn. Amen. Wat we vanavond nodig hebben, is een goede ouderwetse heilige geestopwekking. Gepredikt met de kracht van God, die onder de gemeente heen en weer beweegt, en de stijfheid en de kragen die worden afgelegd, halleluja. Ja, meneer, dat is wat we nodig hebben. Ja, meneer, in orde. De oude Samgar daar, toen hij net iets opgebouwd had, dan moest er iets als dat gebeuren. Dat is hoe het is met de kerk. Wanneer de opwekking begint, dan moet er iets als dat opstaan. Broeder, predik gewoon de ouderwetse. Wel, we hadden vroeger veel schapen in ons gebied. En ze hadden een hond die schapen doodde. We vingen hem met de wol tussen zijn tanden. We namen het oude jachtgeweer, beide lopen en richten het op hem. Broeder, dat is dat we op dat soort kerels moeten richten. Het oude jachtgeweer, beide lopen ervan. Laat me het u vertellen, het zal de dingen rechtzetten. Zeker weten. Het zal het doden van uw schapen stoppen. Amen. Ik wist niet dat ik dat zou zeggen, maar u kunt dat gewoon onthouden. In orde, denk eraan. Wel, en daar, rond de tijd dat hij zijn koren en alles binnenhaalde, hier kwamen de oude dikke Filistijnen langs en namen het van hem weg. Regelrecht de weg op, namen het van hem af. Op een dag had hij net zijn gewas helemaal binnengelegd en gedorst. Daar was hij, arme kleine makker. Hij stond daar bij de schuur en keek rond. Hij zei, wel, moeder, misschien kunnen we deze winter leven, wij en de kinderen. Keek rond. En als eerste weet u, hoorde hij toevallig iets naderen langs de weg. Tromp, 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 tromp. Hier kwamen 600 gewapende mannen. Grote koperen helmen op, hun grote ijzeren schoenen en speren in hun hand. Hun grote zwaarden hingen aan hun zijde, naderen langs de weg om zijn oogst van hem af te pakken. Ik zie kleine Samgar zeggen, o jongen, kijk daar, hier komt het weer. Hij keek naar zijn arme kleine vrouw. Daar was ze, de ellebogen van haar jurk af. Daar zijn de kleine kinderen. Zagen er echt mager uit, want ze hadden niets te eten gehad. De Filistijnen hadden het afgepakt. Dat is zo ongeveer hoe sommige christenen er vanavond uitzien. Een nietig uitziend ding om een gelovige genoemd te worden, een wedergeboren christen. Amen. Niet genoeg geloof om een puntje op de i te zetten als het inkt was. Dat klopt. O, jongen. Laat de duivel niet langskomen en de glorie van God uit de gemeente halen. Uw voorganger wegsturen en hem al deze DD-diploma's laten halen. En terugkomen en opstaan en amen zeggen als een stervend kalf. Wat u nodig hebt is een ouderwetse, ruwhouten, hemelsblauwe, zondedodende godsdienst van een prediker die de waarheid zal prediken. En zal staan op wat God zei dat de waarheid is. En de mensen bevrijdt. Amen. Ik ben niet onbeleefd, ik wil het niet zijn. Maar broeder, het is tijd dat we zwart zwart noemen en wit wit. Ja, meneer, u zult God in uw kamp krijgen en u zult opnieuw het geschreeuw in het kamp van de koning horen wanneer u de zaak in orde brengt. Amen. Nu let op. En hier stond de kleine oude Samgar die uit het raam keek. Hier kwamen deze Filistijnen. Zei, o moeder, kijk daar eens. Zijn arme kleine meisje huilde. Ik zie haar handen laten zakken, zeggen, papa, we zullen deze winter geen eten hebben. En dan zie ik moeder en daar begint zij te huilen. Weet u, Samgar keek rond. Hij wist gewoon niet wat hij moest doen. Hij keek rond. Hij zei, ik zou niet kunnen vechten. Ik ben geen vechter. En ik heb geen tijd om te gaan leren duelleren en al deze oefeningen en dingen te doen. Ik heb daar geen tijd voor. Maar hij keek toevallig in de hoek. Daar stond een oude ossenstok. Weet u wat een ossenstok is? Het is een grote oude stok met een koperen uiteinde eraan om het vee te slaan. Door de poort heen te prikken, ten eerste. En dan om het grond van de ploeg af te slaan, als zij mee ploegden. Een oude ossenstok die daar lag, dat was het enige wat hij in zijn hand kon leggen. Maar weet u wat? Ik zeg niet dat hij boos werd, maar zijn gerechtvaardigde verontwaardiging kwam omhoog. Ja, meneer, broeder, ik zal u vertellen, hij liet van... Wat is er in uw hand? Niets dan een ossenstok. En hij zei, ik ben geen vechter, ik kan dit niet, ik heb geen opleiding. Maar hij had geen tijd voor een opleiding. Het enige wat hij nodig had, was de geest van God op hem. Hij sprong uit dat raam met de geest van God op hem en nam die ossenstok en doodde 600 Filistijnen. Amen. Wat we vandaag nodig hebben, is niet naar het seminarie gaan om te leren of Marcus 16 juist is of niet. Broeder, de mensen komen om. Wat we moeten doen, is nu meteen gaan. Het is niet of je gaat duelleren of niet. Het is sta op. Ja, meneer. Hij wist dat hij een Filistijn was. Hij wist dat ze onbesneden Filistijnen waren. Zo zeker als ik die ziekte ken, zolang u weet dat u een hartkwaal hebt, wat uw probleem ook is, we weten dat het van de duivel is. En hij wist dat hij een Israëliet was. Hij wist dat hij besneden was. Hij wist dat hij recht had op de belofte. Hij wist dat God zou beloven hem te zegenen. Dus werd hij er helemaal boos over en pakte de ossenstok op en ging aan het werk. Wat we vanavond nodig hebben is te geloven, mijn broeder, dat u Gods kind bent en u er recht op hebt en de belofte de uwe is. Wat er ook in uw hand is, pak het op. Begin de duivel van de ene kant en de andere kant dood te slaan. Amen. En u zult ontdekken dat de veren zullen gaan vliegen en de duivel verslagen zal worden en u zult er weer gezond uitkomen. Wat is dat in uw hand? U zegt, broeder Brennan, ik heb niets in mijn hand. U hebt misschien een gebedskaart. Laat het ding op de grond vallen en sta op in de naam van Jezus Christus en zeg, ik neem Christus aan als mijn genezer vanavond. Halleluja. Misschien hebt u een kleine catechismus op uw arm hangen en wilt u mij controleren om te zien of ik gelijk heb of niet. Gooi het ding weg en sta op in de naam van Jezus Christus en word gedoopt met de Heilige Geest en ga verder. Kamp in. Amen. Ja, meneer, u hebt misschien een aantal kleine geloofsbelijdenissen die u 's morgens moet herhalen voordat u naar de kerk gaat en die moet leren zodat u ze kunt opzeggen. Gooi het ding weg en krijg een vervulling van het hart van de Heilige Geest. Amen. Laat het ding vallen en neem wat er in uw hand is. Wat er ook in uw hand is, neem het op en doe er het beste mee voor de glorie van God. Amen. Lieve hemel, hier is het, 10 uur bijna. Laten we bidden. Onze hemelse Vader, het is niet veel in onze hand. Maar God, het is niet wat in onze hand is. Het is wat u in onze hand kunt leggen. O God, we hebben geloof nodig vanavond. Neem deze kleine boodschap vanavond, heren, en leg het in de hart van elke gelovige. En laat hem weten dat ongeacht hoe zwak de persoon is, dat ze nog steeds Christus bij de hand hebben. En ik vraag dat u deze zegeningen wilt toestaan. Red de verlorenen. Vervul met de Heilige Geest degenen die buiten Christus zijn. En verkrijg glorie uit de dienst. In Jezus' naam vraag ik het. Met uw hoofden gebogen vraag ik me af, terwijl we deze altaaroproep doen, even een ogenblik. Ik weet dat dit ouderwets, ruw, uitgeschuurd, uitgeschraapt prediken is, zo scherp als het maar kan zijn. Maar broeder, u hebt het soms nodig. Dat is juist. U hebt het nodig. Nu, ik vraag me af of er hier vanavond iemand is, niet met een of ander zielig verhaal, om te huilen en jammeren. Luister, er zullen meer mensen daardoor worden misleid dan wat ik ook weet. Ik ga niet naar de hemel omdat mijn moeder daarheen ging. Ik ga omdat Jezus Christus stierf, zodat ik daar kon gaan. Ik wil mijn moeder zien, zeker. Maar ik moet tot Christus komen, niet omdat mijn moeder is gegaan, maar omdat ik als zondaar kom, mijn zonde beleid, Gods voorziene weg aanvaard. Dat is juist. Nu zegt u vanavond, ik ben een zondaar, prediker, en ik wil dat u mij een gebed gedenkt. Ik steek mijn hand naar u op om te vragen of u mij een gebed als zondaar wilt gedenken. Wilt u uw handen opsteken, waar dan ook in het publiek? God zegene u overal. Wel, wel, wel. Helemaal boven in de cirkel, daar in het balkon. Is daar ergens iemand? Ja, ik zie uw handen. Helemaal eromheen. God ziet ze ook. Zeker ziet hij ze. Onmiddellijk na de dienst wil ik dat u hier beneden komt en een belijdenis doet. Uw hart aan Christus geeft en de Heere met heel uw hart dient. Hemelse Vader, terwijl de avond verstrijkt, kleine zieke kinderen die overal zitten, ik bid, dierbare God, dat uw barmhartigheden nu in onze harten uitgestort zullen worden. Moge deze kleine tekst van wat is dat in uw hand, voor Mozes niets dan een droge stok, voor David niets dan 2 kleine touwtjes met een stuk leer erin, een slinger. Voor Simson niets dan een droog kaakbeen van een muilezel. O God, Samgar, zelfs niets dan een ossenstok in zijn hand. Een stok met een klein stukje koper aan het uiteinde en hij doodde 600 Filistijnen. Geen krijger. Geen vechter, maar een man in het verbond. O hemelse Vader, wilt u vanavond niet, heren, een ieder in uw hand nemen? Sta het toe, heren, en open het geloof naar hun hart. En mogen uw Heilige Geest vanavond het buitengewoon overvloedige doen, heren, terwijl ze wachten. Gisteravond zo blij om te zien dat u de blinden liet zien en de doven liet horen en de zondaars tot u liet komen. En o God, al deze grote dingen die u deed voor de verlamden om zich los te draaien en uit die stoelen te komen en rond te lopen in de naam van de Heer. O Heer God, u bent groot en we danken u daarvoor. En we bidden dat u vanavond ieder zult redden die hun hand hebben opgestoken. Mogen ze nooit verloren gaan, maar mogen dit de avond zijn dat ze u zullen ontvangen. Letterlijk 100 of 200 staken hun hand op. En ik bid dat u ieder van hen zult redden ter wille van Jezus. Want het is in zijn naam dat we het vragen. Amen. Ze stuurden een miljoen Bijbels naar deze Joden. Ze kwamen net binnen van daar in Iran daar. Iran, Irak en in die landen daar. U leest het, las in de tijdschriften hoe dat er miljoenen Joden binnengebracht werden. Hadden we tijd om op de profetische zaak in te gaan en de Joden die terugkwamen, ik heb een foto van hen toen ze daar binnenkwamen, waar het genomen werd, kwamen van schepen af, kwamen van vliegtuigen af, droegen hun kreupelen en hun verlamden en hun blinden. Dus ze liepen naar hem toe, de man die deze foto maakte, broeder Argenbright en hun, die hier in de samenkomst worden verwacht. Hij had hen gevraagd. Hij zei, waarom komen jullie allemaal terug? Het is het vaderland. Zij, zodat u een eigen plek kunt hebben om in het vaderland te sterven? Ze zeiden, nee, wij komen terug om de Messias te zien. O, u leraars van de profetie, als u maar wist wat dat was. Wanneer dit evangelie ooit van de heiden naar de Jood keert, is het voor de heiden voorbij. Het is de eindtijd. En dus gaven ze hen bijbels. Ze stuurden er een miljoen naartoe. De Joden begonnen de testamenten te lezen. Ze hebben het doorgelezen. Ze hebben nooit geweten dat Jezus hier was. Ze hadden er nooit iets over gehoord. Zijn daar geweest sinds de Babylonische wegvoering, ballingschap. En zij zeiden, als deze die u Jezus noemt de Messias is, laat ons hem het teken van een profeet zien doen, zoals hij hier in de Bijbel deed. En we zullen hem aanvaarden. We zullen hem allemaal accepteren als hij zal komen en het teken van de profeet doen, dan zullen we hem accepteren. Broeder, tjonge, ik was er een paar honderd mijl vandaan enkele weken geleden, maar de Heilige Geest hield me terug, nu nog niet. Wat zou ik graag een paar miljoen van hen willen laten groeien en zeggen, ik daag dat uit in de naam van de Heer Jezus. Als hij het teken van de profeet niet zal doen, hoeveel van jullie hier op dezezelfde grond zullen hem aanvaarden als persoonlijke redder? En dan, wanneer ze dat doen, zal ik zeggen, op dezezelfde grond hier is waar uw vroegere vaderen de doop van de Heilige Geest ontvingen. En dezelfde tekenen die Jezus deed zullen opnieuw worden herhaald, precies zoals u het in de Bijbel hebt gelezen. Ze willen geen, hun God is een machtige God. Hun God sterft niet. Hij is gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde en zij geloven het. Let op. Toen Jezus hier op aarde was, beweerde hij niet een genezer te zijn. Vele mensen die tot hem kwamen, werden niet genezen. Vele malen werd hij misschien naar de doden gebracht. Ik stel me voor dat er duizenden gestorven waren toen hij hier op aarde was. Hij deed er maar 3 opstaan. Dat is een bevestiging. Hij kwam langs de poel van Bethesda, waar mensen kreupel, lam, blind en verdord lagen, genas er geen een van hen. Ging naar een man toe die op een brancard lag en genas hem, liep weg en liet de rest van hen daar liggen. Een man vol deugd, vol geloof, God zelf, Immanuel, hier op aarde, wonend onder ons. Hij zei, ik doe niets uit mijzelf. Toen ze hem een vraag stelden in Johannes 5:19, zei hij, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets in zichzelf doen naar wat hij de vader ziet doen. Dat doet de zoon ook. Nu, ga zijn leven na door de Bijbel heen en kijk of het niet elke keer was wat de Vader hem liet zien. Jezus zei, ik ben het niet die de werken doet, het is mijn Vader die in mij woont. Hij doet de werken. Toen Filippus zich bekeerde, Nathanael vond, hem terugbracht, wat gebeurde er? Hij zei, kom, zie wie ik heb gevonden, Jezus van Nazareth, zoon van Jozef. Hij zei, zou er iets goeds uit Nazareth kunnen komen? Toen hij kwam om Jezus te zien, liep hij naar voren in een rij, ongeveer zoals daar. Jezus keek naar hem. Hij was misschien in de gebedsrij, voor zover ik weet, maar hij kwam naar waar Jezus was, voor de zieken aan het bidden. Hij zei tegen hem, toen hij naar hem keek, Jezus keek naar hem, zei, zie een Israëliet in wie er geen bedrog is. Zei hij, hoe kende u mij, Rabbi? Verbaasde hem. Wel, zei hij, voordat Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag ik u. Hij zei, gij zijt de zoon van God, gij zijt de koning van Israël. Hij ging verder op weg door Samaria. Hij ging naar Jericho, maar ging via Samaria, over de heuvel heen. Hij zat neer, stuurde zijn discipelen weg. Een Samaritaanse vrouw verscheen. Hij zag haar daar waterputten. De vader had hem gezegd om daarheen te gaan. Vertelde hem niet wat er zou gebeuren, gewoon ga daarheen. Dus hij kwam bij de vrouw daarboven en hij zei, breng mij te drinken. Ze zei, het is niet gebruikelijk voor Joden om Samaritanen zoiets te vragen, we hebben geen omgang. Hij zei, maar als u zou weten met wie u spreekt, zou u mij om iets te drinken vragen. Wat deed hij? Bleef een gesprek voeren totdat hij haar geest vatte. Toen hij dan haar geest vatte, wat met haar aan de hand was, zei, ga uw man halen. Ze zei, ik heb er geen. Zei, u hebt terecht gezegd, want u hebt er 5 en degene die u nu hebt is niet van u. Zij zei, ik bemerk dat u een profeet bent. Ze zei, nu, ik weet dat wanneer de Messias komt, dat hij deze dingen zal doen. Maar wie bent u? Hij zei, ik ben hem die tot u spreekt. En ze liep de stad in. Zij, kom, zie een man die me alles vertelde wat ik ooit gedaan heb. Is dit niet de Messias? Nu, als die Jezus vandaag dezelfde Jezus is, dan zou hij vandaag hetzelfde kunnen doen. En als God openbaart, kan hij hetzelfde doen. Is dat zo? Nu, kijk hier, gisteravond. Er waren mannen en vrouwen die hier zaten, in deze rij, verlamd, zaten in hun rolstoelen. Vanavond zijn ze daar in de samenkomst, waar ze ook zijn, en lopen ze. Waarom? Jezus Christus. Er waren mannen, vrouwen die naar het podium kwamen, zonde in hun leven. De Heilige Geest ging er regelrecht naartoe, vertelde hen precies wat het was en wat ze moesten doen. Ze werden genezen. Toen ze daar op het podium stonden, gaven hun harten aan Christus. Als dat niet Jezus Christus van de Bijbel is, dan ken ik de Bijbel niet. Wat denkt u ervan, predikers? Klinkt dat als Christus van de Bijbel? Nu, het is niet de mens, het is Christus. Nu, als hij vanavond terug zal komen, hier, en hetzelfde produceren dat hij deed toen hij hier op aarde was, wilt u hem dan allemaal als redder aanvaarden, als genezer, en hem geloven met heel uw hart? Als u dat zou, wilt u uw handen opsteken? God zegene u. Onze hemelse Vader, Nu, het is, dit is alles wat ik weet te doen. De rest is aan u, mijn dierbare geliefde redder. En ik bid dat u de zegeningen zult geven door Jezus' naam. Amen. Nu, we hebben gisteravond alle gebedskaarten genomen. Ik geloof dat ze vandaag enkele nieuwe hebben uitgedeeld. Als de jongen, ik zag dat hij hier een tijdje geleden was. En wat was O's? Goed, laten we dan beginnen om er enkele in de rij te brengen. Wie heeft nummer 1? O, kijk naar uw gebedskaart en dan ziet u het. Als u dat bent, mag u hier komen. Is deze dame hier? In orde, ja. Kom gewoon hier, dame. Hier. Het is een beetje moeilijk. Ik zal er waarschijnlijk maar 1 of 2 moeten roepen. Wie heeft O nummer 2? Zou u uw hand willen opsteken, wie nummer 2 heeft? De dame daar achterin. Zou u willen komen, dame, als u wilt? Wie heeft O nummer 3? Zou u uw hand willen opsteken, wie O nummer 3 heeft? Zou u uw hand willen opsteken? Hier achteraan, meneer. Sorry. In orde. Zou u daar willen komen? Nummer 2. En nummer 3? Nu, nummer 4. Wie heeft O nummer 4? Wilt u uw hand opsteken? U, meneer? Wilt u hier naartoe komen? Goed. Nummer 5. Wie heeft O nummer 5? Heeft u het, dame? Wilt u hier naartoe komen? Nummer 6. Wie heeft nummer 6? Zou u uw hand willen opsteken? Nummer 6? Sommigen van u plaats aanwijzen. Kom hier en haal deze op hier in deze stoelen. Welke ook? Pardon? Goed, dat is prima. Goed, nummer... Waar was ik? 5? Wie 6? Wie heeft 7? Gebedskaart 7. Zou u nu uw hand willen opsteken? 7, de dame daar. 8, zou u snel uw hand willen opsteken? 8, 9, zou u meteen uw hand willen opsteken? 9, goed, 10. En... Nu, terwijl ze in de rij komen, nu, hoevelen in dit gehoor, overal nu, ik zou u willen vragen, nu, deze ouderwetse, scherpe prediking mag dan wel zo ruw zijn als het maar kan, maar broeder, dat is alles wat ik weet, dat is wat mij redde. En dat is alles wat ik weet. Ik wil u geen aanstoot geven, maar ik zou u zeker nu liever een beetje aanstoot geven om u in orde te brengen met God. Weten dat ik daar op die dag moet staan, dan dat u wijst met uw vinger naar mijn gezicht en zegt, waarom hebt u mij de waarheid niet verteld? Zie, ik zou het liever nu in orde gebracht hebben, u niet? Alles geregeld? Nu, hoevelen hier hebben geen gebedskaart en willen dat er voor u gebeden wordt? Zou u uw hand willen opsteken? Steek gewoon uw hand op. Als u geen gebedskaart heeft, maar u toch gelooft dat God u zou genezen. Mogen de Heer Jezus in zijn barmhartigheid u voor altijd zegenen. In orde. Nu, als we even enkele ogenblikken eerbiedig willen zijn, laten we eens kijken of ze in de rij, u, wel dat, we hebben er ongeveer zoveel als u in de rij kunt krijgen, denk ik. Oké, we zullen hier nu voor enkele bidden en dan de... We zullen nog even wachten om te zien waar de onze dierbare hemelse Vader naartoe zal leiden. Nu, ik wil dat u met heel uw hart gelooft. Ik zie een man die zich uitstrekte. Is dat uw dochter, niet? Een man die zoveel geloof heeft, hij heeft een kleine dochter met polio die hier zit. Toen deze gebedsrij begon, strekte hij zich uit en verwijderde de grote beugel en schoen van zijn kind. Dat is de manier. Dat is de manier. En dat is geloof. Dat is hoe u het moet geloven. Onze liefdevolle redder weet alle dingen, kan alle dingen doen. Nu langs deze gebedsrij hier, slechts enkelen, en misschien kunnen we er straks nog een paar laten staan. Ik wil u daarbij wat vragen. Bent u allemaal onbekenden voor mij in de gebedsrij? Als u dat bent, steek dan uw handen op. Allemaal onbekenden. Bent u daar allemaal onbekenden? Steek uw handen op, overal in de... Zijn er allemaal onbekenden? Dan ken ik u niet. Ik weet niet zo van u, maar ik wil u iets vragen. Laat dit gewoon op de Bijbel. Nu, wat als Jezus hier zou staan in dit pak dat hij mij gaf? Nu, wat als hij hier zou staan? Wat zou hij doen met deze situatie vanavond? Wat als iemand daar zou komen zeggen, Jezus, wilt u mij genezen? Weet u wat hij tegen u zou zeggen? Hij zou zeggen, ik heb het al gedaan. Gelooft u het niet? Is dat juist? Wat hij deed op Golgotha, kan hij niet weer doen. Zie, hij genas u op Golgotha. Hij redde u op Golgotha. Nu, u zegt, ik ben 2 jaar geleden gered, broeder Branham. Wel, u werd niet gered, u werd 1900 jaar geleden gered. U aanvaarde het 2 jaar geleden. Jezus betaalde voor uw zonde toen hij stierf op Golgotha. Hij betaalde voor uw ziekte toen hij stierf op Golgotha. Daarom dus, als God in zijn barmhartigheid dat deed, het enige wat hij nu zou kunnen doen, zou ofwel de Bijbel oppakken, het woord prediken. Of hij zou in een taal kunnen spreken die door iemand anders zou worden geïnterpreteerd en iemand vertellen om iets te doen. Of, omdat hij de vorst der profeten is, zou hij misschien hier kunnen staan zoals hij het deed in de Bijbelse tijd en uw geloof zou kunnen komen en hem aanraken tot deugd uit hem zou gaan. En hij zou zich omkeren en zeggen, wie raakte mij aan? En hij zou omkijken en u precies vertellen wat er gebeurde. Is dat juist? Is dat Jezus? Dan als deze dame die hier in de stoel zit hier naartoe zou komen en Jezus zou herkennen, ik ken haar niet, God weet dat, ik heb haar nog nooit in mijn leven gezien. Maar wat ik probeer te zeggen, vrienden, zodat u het altijd zult onthouden. Nu, toen Jezus die dingen deed, wat zei Filippus dat hij was? De Zoon van God. Wat zei de vrouw dat hij was? De Messias, omdat hij het deed. Maar wat zeiden de Joden dat hij was? Zeiden, hij is een waarzegger. Hij is de duivel. Hij is Beelzebub, de overste van al de waarzeggers. Zie, ze wisten dat hij wist wat er met hen aan de hand was. Hij kende hun harten, hij kende hun moeite, want de Vader toonde hem wat hij wilde dat hij wist. Ziet u wat ik bedoel? Nu, dat is Jezus vanavond, dezelfde. In orde. Nu, wees eerbiedig, waar u ook bent, en nu, dit behoort het eens en voor altijd vast te maken. Zou u die dame hier brengen of haar vertellen om hier te komen? Kom hier. Ik, nu, dame, ik wil gewoon dat u daar staat. Dat is alles wat ik vraag. Gewoon, dat is alles wat ik u vraag om te doen. Gewoon daar staan. Nu, ik ken u niet. U kent mij niet. U stak net uw hand omhoog. U kende mij niet. En ik ken u niet. Maar God kent ons beiden. Zuster, en hij, ik aarzelde even over dat zuster, ziet u, om dat te zeggen, maar ik erken nu dat u dat wel bent. Nu, zie, het eerste wat ik weet is dat u een christen bent, want zodra ik uw geest vatte, kwam het zo binnen dat u een christen was, ziet u, uw geest was welkom. Als het steeds donker en bewolkt was geworden, had ik geweten dat u dat niet was, zie, en daarom zou ik u niet mijn zuster hebben genoemd. Dus dan, maar u bent een christen. Nu, zoveel, nu dat is precies wat Filippus tegen Nathanael zei. Toen hij daar kwam, zei hij, zie een Israëliet, of een gelovige, in wie geen bedrog is. Hij zei, hoe wist u dat ik een Israëliet was, een echte gelovige, zie? Dat is dezelfde geest. Die vrouw had een regelrechte zondares kunnen zijn, maar ik weet dat ze een christen is, zie? Want als eerste, haar geest, toen deze zalving die nu hier is, het ving heel snel op, ziet u? Ik zag dat het een christen was, het maakt het welkom, zie? Dus ik weet dat ze een christen is. Nu, als ik de vrouw niet ken, zij mij niet kent, als de Heilige Geest aan haar zou openbaren, waarom zij hier is. Nu natuurlijk, hoe langer ik met haar praat, hoe meer het zou zeggen. Dat weet u, avond na avond. Maar als het haar gewoon zou vertellen waarom ze hier is, zou de hele groep van u geloven dat ik de waarheid heb verteld? Dat God zou zijn die zegt dat het de waarheid is? Nu, een persoon kan hier komen en u alles ter wereld vertellen, het een of andere fanatisme bedenken, alles doen wat hij wil, dat hij zou dat kunnen doen, u dat vertellen. Dat maakt niet dat het zo is. Maar wanneer God terugkomt en zegt dat dat de waarheid is, dan kunt u het maar beter geloven. Want dat niet te geloven, dat is zonde. Dus ik heb getuigd. Nu is het Gods tijd om te getuigen of ik de waarheid heb verteld of niet. In orde. Nu, ik sta hier gewoon met de dame te spreken. Heb haar nooit in mijn leven gezien. Maar de dame is nu zeer bewust dat er iets in haar buurt is dat hier niet haar broer is hier, een man. Er is iets dichtbij haar en zij weet dat het zo is. En dat is die engel daar die u op de foto ziet. Het is hier nu, gewoon een licht tussen mij en de vrouw. Dat is de reden dat het daar neerdaalde en ik voelde dat het welkom was. Overal licht, ze is een christen. Nu, ik wil gewoon een ogenblik met u spreken, aangezien u de eerste patiënt bent. En ik wil dat elke persoon, waar u ook bent en wat er met u aan de hand is, kijkt deze kant op. En zeg, nu, Heer Jezus, als u, ik ken die man daar, hij is gewoon een man. En als u mij gewoon, mijn geloof laat hebben, en laat mijn geloof gewoon tot de plaats opgebouwd worden zoals het bij de dame zal zijn. En let dan op wat God zal doen, en aanvaard hem dan als uw genezer of als uw redder, wat u ook nodig hebt. Nu, om met u te spreken, dame, er zijn vanavond mensen praktisch overal rondom. Ik heb gewoon alleen u eruit genomen, geesten van overal. Nu, aangezien ik gewoon een man ben, en u gewoon een vrouw, Het is precies hetzelfde soort beeld van Jezus die met de vrouw bij de bron sprak. Het is weer een man en een vrouw. Nu, ik ken u niet en heb u nooit gezien, maar ik moet gewoon uw geest scheiden van deze andere geesten, van mensen die spreken of die bidden, weet u, op dit moment, geloof dat binnenkomt. Maar onmiddellijk, nu, als het publiek mijn stem nog hoort, de dame gaat bij me vandaan. En ze is een dame. Die vrouw die voor me staat, is net in een ziekenhuis geweest. En dat is pas uren geleden. Ze is net vandaag uit het ziekenhuis ontslagen, of vanmiddag, 7:00 vanavond, toen ze uit het ziekenhuis kwam. Ze heeft een zeldzame bloedziekte, gekoppeld aan een mentale zenuwtoestand. Ga gewoon op weg, zuster. Uw geloof geneest u. Maakt u gezond. Amen.
You believe? All your heart now. Have faith. Don't doubt. If thou canst believe.
Gelooft u? Met heel uw hart nu. Heb geloof. Twijfel niet.
But you got to believe.
Indien gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. Maar u moet geloven.
I just have faith out there.
Nu, heb daar gewoon geloof. En u zult krijgen waar u om vraagt. Kleine dame die daar zit, in een roze jas, met die blaaskwaal. Net, u bent genezen. God zegen u. Leg uw hand op de dame naast u, want ze lijdt aan een nerveuze toestand. Aan deze kant daar. Onze hemelse Vader, haar geloof heeft aangeraakt. Ik werd zwak. Ik zag het licht van u over haar hangen. Ik verklaar hun gezond in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God. Amen.
See, you don't need prayer card. You have faith, believe that God has said truth.
Zie, u heeft geen gebedskaart nodig. U heeft geloof. Geloof dat God de waarheid heeft gezegd. Want hij is niets anders dan de waarheid. Hij is de bron van alle waarheid. Nu, wees gewoon eerbiedig. Geloof gewoon met heel uw hart. U kunt hebben wat u, waar u om vraagt, als u het gewoon gelooft. Nu, is dit? Dit is de patiënt? Ja, ik ben niet buiten mezelf, maar de wereld zal nooit weten, zuster, wat voor gevoel het is. Nu zijn wij kennen elkaar niet. We zijn onbekend voor elkaar. En ik ben uw broeder in de Heer Jezus. En we zijn hier en proberen elkaar te helpen. Als ik u kon helpen en het niet zou doen, zou ik een bruut zijn. Als ik u kon helpen. Maar er is niets in mij dat ik zou kunnen helpen, tenzij God mij zou laten weten wat te doen. Dus als hij me zal openbaren waarom u hier staat, zult u het dan als waarheid aanvaarden? Als het om financiën gaat of wat het ook is, zult u geloven dat God geïnteresseerd is in uw zaak en zal horen? Zult u dat? Mogen de Heere het toestaan, is mijn gebed, terwijl u naar mij kijkt. Niet, weet u, zoals toen Petrus en Johannes door de poort naar de schone gingen en zeiden, kijk ons aan. Ziet u, kijk ons aan. Niet naar hen te kijken, zoals hij, maar gewoon om aandacht te schenken aan wat ze zeggen, om de aantrekkingskracht van de geest te vangen. Ik zie dat u wat moeite had met een oogaandoening. En ik zie een dokter die het onderzoekt. En hij raadpleegde een andere man. En die man, ze weten niet wat er aan de hand is met uw ogen. Ze kunnen niet zeggen, ze kunnen hun hand er niet op leggen wat het is. En dan zie ik dat ze u hier een soort van iets in uw maag geven of zoiets. Het is een verzakte maag.
You have a fallen stomach. The doctors has give you up in them regard.
U heeft een verzakte maag. De dokters hebben u opgegeven wat dat betreft. En u bent niet van deze stad. U komt van langs de weg die kant op. Atlanta. En de dokter zei, juffrouw Trudy, of zoiets noemde hij u. Dat is juist. Ga nu terug naar huis en wees gezond. Uw geloof maakt u gezond. God zegene u. Heb geloof.
You're the father of the child. Have faith in God.
Bent u de vader van het kind? Heb geloof in God. Twijfel niet, maar geloof. Indien gij kunt geloven. Nu onthoud, ik ben het niet. Luister ernaar, ik ben het niet. Nu uw houding er tegenover, noem het wat u wilt, dat zal bepalen wat u ervan krijgt. Het hangt ervan af hoe u het benadert. De vrouw die zijn kleed aanraakte, deugd kwam naar haar toe. De man die hem op het gezicht sloeg en hem met een rietstok sloeg en zei, profeteer en zeg wie u sloeg, daar zat geen deugd aan. Kleine dame, die daar achteraan zit, u heeft last van een hoofdkwaal, niet waar, dame? Zit en kijk daar naar mij. Gelooft u dat je... Ja, mevrouw, gelooft u dat Jezus u zal genezen? Hij heeft u toen net genezen. U heeft daar al een hele tijd last van gehad, dame. Het is nu van u weg. Uw geloof maakte u gezond. Geprezen zij de levende God. O, hoe we van hem houden, hoe u van hem behoort te houden. Terwijl de Heilige Geest daar beweegt, er is een man die vlak achter u zit, die daar met reuma zit. Gelooft u, meneer, dat de Heere Jezus u gezond zal maken? Gelooft u dat? Ja, meneer, gelooft u dat? In orde, meneer, dan kunt u uw genezing hebben. God zegene u. Het schokt u een beetje, nietwaar? De dame die daar achteraan zit, met haar hand omhoog aan het bidden, ze heeft een blaasprobleem. Ze wil ook genezen worden. Ze kijkt me recht aan, zit daar achterin. Gelooft u dat God u zal genezen, daar achterin, dame? In orde, als u het gelooft, kunt u uw genezing hebben. Amen. Is hij niet geweldig? Dame die hier achteraan zit, hier doorheen achteraan, ze kijkt me recht aan. Ik zie het licht boven haar hangen. Ze heeft geen gebedskaart, maar ze lijdt aan een hartkwaal en reuma. Dat licht ging regelrecht van deze man naar haar toe, hier doorheen. En nu, zuster, als u met heel uw hart wil geloven, u draagt een bril, als u wilt geloven, kunt u genezen worden. Jezus Christus zal u gezond maken. God zegene u. In orde, dat maakt het vast. Amen.
Oh, how wonderful. Do you believe?
Oh, hoe wonderbaar. Gelooft u? Nu hier, het lijkt erop dat u dat zou kunnen zien, christenvrienden. Ziet u dat licht wervel? Hij staat precies hier. Het komt precies boven die daar zit. U heeft spataderen, u die daar zit. Gelooft u dat Jezus u gezond zal maken met die aderen, u zal genezen? Gelooft u het met geheel uw hart? Als u het gelooft, kunt u uw genezing krijgen. God zegene u. Pardon, meneer. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? U bent met uw baby gekomen. Erg lieve kleine baby. Ik ken u niet, dat weet u. Ik ben volledig onbekend voor u. Ik heb u nooit gezien, denk ik, in mijn leven, meneer. We zijn totaal onbekend voor elkaar. Maar God kent ons beiden, nietwaar, meneer? U heeft uw kleine baby en ik kan die baby terug zien komen van een onderzoek en de dokter zegt dat er geen hoop voor is. Die baby lijdt aan kanker in het bloed, genaamd leukemie. Dat klopt, er is geen hoop in de wereld voor. En mijn broeder, de vader van die baby, u heeft de Heer Jezus Christus nodig als uw redder, nietwaar? U bent een zondaar. Wilt u hem nu aanvaarden als uw redder? Wilt u uw hand opsteken? Zeggen, Heer, ik aanvaard u. Leg nu uw hand op uw baby. Almachtige God, in de naam van Jezus Christus, ik berisp nu deze duivel die deze baby doodt. Mogen vergeving en genade tot deze vader komen en mogen ze gaan en leven en gelukkig samen zijn. In Jezus' naam. Amen. God zegene u. Uw zonden zijn weg. Heb nu geloof in God.
Amen. Believe on the Lord Jesus.
Amen. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u kunt gezond worden. Gelooft u?
What do you think, sir? You believe me as God's servant?
Wat denkt u, meneer? Gelooft u mij als Gods dienstknecht? Uw probleem is in uw rug. Het is een ruggengraat aandoening. Dat klopt, nietwaar? U hoopt vanavond dat u gered kan worden. En nog iets. U hebt een gewoonte waar u van verlost wilt worden, nietwaar? Sigaretten roken. Zult u ze nu gelijk opgeven? Steek uw hand op, zeg God, dit beëindigt het. Ga voort en uw rugprobleem zal in orde komen, in Jezus' naam. Laten we zeggen, God zij geprezen. De dood hangt rond, het leven ook. Gelooft u dat Christus u zou kunnen genezen van deze afschuwelijke demon? Gelooft u dat Hij het van u zal wegnemen en u van deze kanker zal genezen? Almachtige God, de auteur van het leven, de gever van elke goede gave, stuur uw zegeningen op de vrouw en genees haar in Jezus' naam, bid ik. Satan, ik berisp u in Jezus' naam. Amen. Ga voort en verheug u nu.
Just a minute. What do you think, sir, sitting here in a wheelchair? Are you believing?
Even een ogenblik. Wat denkt u, meneer, die daar in die rolstoel zit? Gelooft u? Gelooft u dat Jezus u gezond zal maken? Dat trof u toen wel, nietwaar? U besefte dat er iets gebeurde. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Wilt u mij als zijn profeet gehoorzamen? Dan kunt u uit uw rolstoel stappen en hem duwen en naar huis gaan. Jezus Christus zal u gezond maken. Wees niet bang, geloof. En de rest van u, terwijl hij eruit komt, u kunt hetzelfde doen. Daar is hij, ja meneer. Wilt u opstaan? En ieder van u, sta nu op dit moment op. Almachtige God, auteur van het leven, gever van elk goede gave, stuur uw geest op deze mensen en genees in ieder van hen. Satan, ik veroordeel u in de naam van de Heer Jezus Christus. Kom uit deze mensen. En ieder van u, sta op, overal, en geef God de lof. De Heilige Geest,